Welkom allemaal bij deze informatieavond. De deuren gaan dicht. Voordat we beginnen zou ik iedereen die nu nog niet achter de microfoon zit willen vragen van zoek een plekje met microfoon. Dan kunt u straks ook prima vragen stellen en antwoorden geven, mocht dat nodig zijn. Want als dat niet achter de microfoon gebeurt, dan is de vergadering niet duidelijk te volgen via internet. Dat is de eerste praktische mededeling. De andere praktische mededeling is dat we vanavond twee onderwerpen hebben. Allereerst de bronnen en daarna de financiële stukken. En ik ben van plan deze vergadering deze avond stipt om 9:30 te laten eindigen, omdat ik om 9:30 zelf moet vertrekken. Dus dan bent u daar helemaal van op de hoogte. Voor het eerste uur gaan we het hebben over de bronnen. Henk Kosmeijer zal eerst een paar woorden daarover spreken. Dan neemt Amanda Raubos het woord voor een presentatie. En daarna is voldoende tijd voor het stellen van vragen.
Dank u, voorzitter. Mijn inleidende woorden die zijn meer van procedurele aard. Als we even kijken naar het traject wat nu vanavond gepresenteerd wordt over de herijking van het dossier De Bronnen, dan moeten we dat wel in het perspectief zien van een voorgenomen besluit wat afgelopen dinsdag op de agenda van uw raad prijkte. En dat was de afspraken die binnen regiovisieverband zijn gemaakt. In onze planning gingen wij ervan uit dat die dinsdagavond, vorige week dinsdagavond, behandeld zou zijn geweest. En vanzelfsprekend gaan wij er dan ook vanuit dat die geaccordeerd zou zijn geweest. Dat is niet gebeurd, dus daarmee staat daar nog een vraagteken achter de daadwerkelijke besluitvorming. Maar in dat licht moet u het dus wel bezien dat de herijking van de bronnen ook voortkomt uit de afspraken zoals die binnen regiovisieverband zijn gemaakt. Aankomende dinsdag prijkt op uw agenda dus een drukke agenda, want daar zit aan de ene kant die regiovisieafspraken op de agenda, tegelijkertijd ook de jaarrekening. En ook daar zit een kausaal verband, omdat de voorstellen die binnen de jaarrekening worden gedaan voor het treffen van een voorziening voortkomt uit de situatie rondom de bronnen en de plannen die wij met de bronnen hebben. Dus een andersoortig besluit die genomen zou kunnen worden door uw raad heeft dan ook effect op die jaarrekening als die anders luidt dan zoals het college voorstelt. Dat is even van procedurele aard. En voor de inhoudelijke kant over de herijking geef ik het woord aan Amanda Raubos.
Voorzitter, zou ik de wethouder een vraagje mogen stellen, maar ik denk dat die hier al op zijn plek is. U brengt mij enigszins in verwarring door te stellen dat de aanspraken die binnen de regiovisie gemaakt zijn, al dan niet het accorderen daarvan door onze raad, dat die van belang zijn op de bronnen. Nou heb ik steeds begrepen, en ik wil dat graag bevestigd zien, want ik... Of ik dat goed begrijp, dat wil ik graag bevestigd zien. Dat het zo is dat het plafond is. Het is niet de bodem. Wij mogen niet hoger als de regio, als de aantal die in de regiovisie vermeld staan. Stel dat wij in al onze wijsheid zouden besluiten om de bronnen niet van die omvang te ontwikkelen als voorzien is, heeft dat geen gevolg voor de regiovisie in mijn beleving.
Heeft wel gevolgen voor de regiovisie in de zin van dat de woningbouwproductie die zeg maar is neergelegd bij de gemeente Tinalo dan van een andere omvang wordt dan binnen die afspraken mogelijk zijn. Dus dan zou er elders in de regio een surplus aan woningbouwaantallen ontstaan die dan daar gerealiseerd zouden kunnen worden. Want de regiovisie gaat uit van een totaalproductie binnen een regiovisieverband. En die totale productie is verdeeld over die 12 gemeenten die deelnemen aan de regiovisie. Dus als uw raad een ander besluit zou nemen ten aanzien van de woningbouwproductie die voor Tinalo dan is weggelegd, aanhalingstekens, dan heeft dat dus een opwaartse druk op andere woningbouwlocaties binnen de totale regio dan wel binnen de gemeente Tinalo.
Mag ik daar...
En nog even heel scherp formulerend op uw vraag van het is toch het plafond, in min of mindere mate, ja. Het is, als wij daar overheen zouden gaan, dan moet je in beginsel terug naar de regio om aan te geven van hey, het loopt zo lekker bij ons. Wij gaan nu voor de korte termijn voor de 550 woningen, om eens wat te noemen. dan moet je naar de regiovisie terug om die afspraken ook bekrachtigd te zien door de regiovisie.
Voorzitter, als ik dan een keertje mag, ik was ervan uitgegaan dat het plafond was en geen bodem. Ja, maar... ook om die reden, dat er, wat die u net aangeeft, dat er in de stukken van de regiovisie ook duidelijk vermeld staat, wil je dat overstijgen, dan moet een commitment en afstemming met de regiovisie zijn.
Klopt.
Maar er staat nergens als je af wilt wijken van die aantal. Dus ik had begrepen, ik denk als de gemeente hier kiest van wij zeggen, wij geven de prioritering of de fasering anders, dat de minimale aantal niet van belang waren, maar de maximale aantal.
Nou, klopt dat het plafond is. Dus zeker op het moment dat je er overheen gaat, moet je terug naar de regiovisie. Maar ook als je daadwerkelijk minder gaat bouwen, als wij de hele woningbouwproductie van de bronnen zeggen van, gaan we niet in mee. Nul woningen voor de bron. Andere locaties binnen Tinalo, gaan we dan daar extra opplussen? Of zeggen we van nee, die 300 woningen willen we niet. Dan nog ga ik dat melden naar de regio, omdat dan elders in de regio 300 woningen extra gebouwd kunnen worden. Want de scenario's gaan ervan uit dat er een totale productie in de regio gedacht is. Die gaan uit van die scenario's van 1000 tot 1500 woningen. Dus als er ergens 300 woningen niet gebouwd worden, dan zal er elders daar meer ruimte ontstaan. Maar meer is het dus ook niet. Daar zal geen mes over geslepen worden, vrees ik.
Meneer Kloos, ook nog een korte vraag.
Nou, korte vraag eigenlijk hier in het verlengde van de, want het verbaast me nou helemaal met uw beantwoording. Want ik heb hier dan de verschillende lijsten, waar onder andere van het visieplan. Die regiovisie is uitgegeven en terecht tussen 1500 woningen, waarvan 1500 is in mijn, het plafond is. En alles wat erboven komt zal op een of andere manier worden gemeld. Gaan de woningen af, dan kan hij dat ook melden en dan zou even in andere projecten wel of niet worden losgetrokken. Maar u geeft al aan in uw visieplan bijna 1900 woningen, waarvan de 300 woningen zit van de bronnen. Dus als we, hoe je het went of keert, u zit al boven uw trend van 1500 woningen. En dan vraag ik me af in hoeverre dus u hier nu zit, of wij hier nu zitten te discussiëren over een project wat in mijn ogen dus eigenlijk overvraagd is en ook gesprekken hebben gevoerd met verschillende mensen vanuit die regiovisie. Die zeiden van, het lijkt me het beste dat ook Tinalo de bronnen zo al beschreven.
De vraag is duidelijk.
Ik ga alleen in op de verhelderende vraag die u stelt en niet op de connotatie waarbinnen u die vraag nu inpakt. En dan is het antwoord dat de woningbouwaantallen zoals die worden genoemd in het scenario 1000 tot 1500... een jaarproductie is. Per jaar 1000 tot 1500 woningen in de regio. Dat is het verschil.
Dan gaan we nu over tot de herrijking van de bronnen.
Zo. Ja, dank u wel. Geachte leden van de raad, geachte toeschouwers op de publieke tribune. Zoals Henk Kosmeijer zojuist al aangaf, staat volgende week het onderwerp de bronnen op de agenda van uw raad. De raad wordt dan gevraagd een besluit te nemen over de verdere ontwikkeling van de bronnen. Het is een belangrijk beslismoment. Vorig jaar al stond het op uw agenda. En nu zijn we zover dat we u vragen om een besluit te nemen over de verdere doorontwikkeling. Graag willen wij vanavond u het voorstel mondeling toelichten en u nadrukkelijk ook de ruimte geven tot het stellen van vragen. Oh. Ik zou graag met u de volgende onderwerpen langslopen. Allereerst wil ik het voorstel in een historisch perspectief plaatsen. Wat ging er vooraf aan het voorstel dat nu bij uw raad voor ligt? Vervolgens wil ik stilstaan bij de kwaliteiten van het plangebied. Waarom? Deze zijn in belangrijke mate bepalend voor de marktpotentie van de locatie, maar ook vooral richtinggevend voor de verdere ontwikkeling van het ontwerpproces. Vervolgens zou ik graag in willen zoomen op het woningbouwprogramma. In de vorige informatieavond is daar al het een en ander over toegelicht, maar hier wil ik toch even specifiek stilstaan bij hetgeen hiervoor voor de bron is gemeld. En tenslotte wil ik graag ingaan op het verdere ontwikkelingsproces zoals we dat voor ogen hebben. Welke stappen willen we zetten om tot een ontwikkeling van de wijk te komen? Hoe willen we de bewoners daarbij betrekken? En ook wanneer bent u als raad vervolgens weer aan zet? Een stukje historisch perspectief. Op de sheet staat het punt van februari 2011. Maar graag neem ik u nog een stukje eerder mee. In september 2008 heeft de raad eigenlijk het startsein gegeven voor de ontwikkeling van de bronnen. Met de vaststelling van de startnotitie Fries Nieuwe Stukken, toen nog genaamd. Na die startnotitie hebben we verschillende stappen gezet en zijn we uiteindelijk in februari 2011 aangeland en hebben we toen het stedenbouwkundig programma van eisen aan uw raad voorgelegd en dat is toen ook vastgesteld. De ontwikkelingen op de woningmarkt waren echter aanleiding om op dat moment ook nader onderzoek te doen naar de woningbehoeften. Dat betekende dat we op dat moment Companen opdracht hadden gegeven om een nader onderzoek te doen naar de marktpotentie van de bronnen. Deze marktscan werd in mei 2011 opgeleverd en in juli 2011 in uw raad behandeld. Tezamen met de conclusies van de marktscan hebben we u toen ook een voorstel aangeboden hoe zou je om kunnen gaan met de conclusies uit die marktscan, maar ook met de verdere ontwikkeling van de bronnen. Uw raad heeft toen besloten om eerst de gemeentebrede woonvisie af te wachten en dan een besluit te nemen over het project De Bronnen, of de verdere ontwikkeling daarvan in ieder geval. Wat is er in de tussentijd gebeurd? De contouren van de woonvisie zijn in concept gereed. Op regionaal niveau zijn afspraken gemaakt. Daar werd net al even naar gerefereerd. In januari en april van dit jaar heeft u daarover twee keer een presentatie gehad. En dat betekent dat nu de tijd rijp is, wat ons betreft, voor een besluit over de bronnen. De kwaliteiten. De kernkwaliteiten van de bronnen zijn bepalend voor de marktpotentie in het gebied, voor de marktpotentie van de locatie. Wat zijn die kernkwaliteiten? Dat is allereerst de ligging. De ligging op de as Groningen-Assen, vlakbij de A28. Als je ook de regiovisieafspraken erop naslaat, dan zie je dat met name de gemeentes Groningen, Haren, Tinarlo en Assen de grootste marktpotentie wordt toegedicht. Dat is een pre van de bronnen. Wat heeft de bronnen nog meer? De bronnen ligt in het Friese dorp, het dorp Fries, waarin het echte Drentse wonen nog een plek heeft. Drents wonen, dorp, dorps, groen, rust, maar toch een kern met volledige voorzieningen. Onderzoek, maar ook de praktijk toont aan dat dit gewilde woonelementen zijn bij de woonconsument. Andere kwaliteiten die het plangebied De Bronnen kenmerken. De Bronnen kent een sterk landschappelijk raamwerk. Dit is wat ons betreft ook een belangrijk selling point van de nieuwe wijk. Een zorgvuldige inpassing van dit raamwerk is wat ons betreft en blijft wat ons betreft dan ook een belangrijk uitgangspunt. Duurzaamheid. We hadden altijd een zeer hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. En wat ons betreft blijft De Bronnen een wijk die we op een duurzame manier willen ontwikkelen. Hierbij willen we met name onze eigen verantwoordelijkheid nemen en ons richten op een duurzame stedenbouwkundige structuur, maar met name dus een duurzame openbare ruimte. Dan heb je het over duurzame oplossingen op het gebied van water, ecologie, materiaalgebruik in de openbare ruimte. En voor wat betreft de woningbouw zouden wij veel meer willen inzetten op het faciliteren van duurzame woningbouw. Faciliteren van maatregelen op een goede manier in het bestemmingsplan bijvoorbeeld, als je het hebt over warmte-koude opslag. Het faciliteren van informatievoorziening, van de juiste informatie brengen naar de kavelkopers. Wat we wel wat meer los willen laten is het innovatieve niveau. We willen nadrukkelijk een meer zakelijke benadering van de duurzaamheid toepassen. Dat betekent nagaan wat is economisch, ruimtelijk, maar ook qua faceerbaarheid haalbaar. Een ander belangrijk element is en blijft wat ons betreft de locatie van de MFA. Hierover hebben we in het verleden ook met inwoners van Tinarlo uitgebreid gesproken. Wat is de juiste plek van de MFA? In dat overleg kwam nadrukkelijk de wens naar voren om hier een koppeling te leggen met sport. En in dat kader hebben we destijds gekozen voor een locatie dicht tegen het sportterrein aan. Het vormt wat ons betreft een belangrijke verbindende schakel tussen het bestaande dorp en de nieuwe toekomstige woonwijk. Deze kwaliteit in ogenschouw nemend zijn die van invloed geweest op het bepalen van de woonbehoeften. De woonbehoeften, daar hebben we de afgelopen jaar verschillende onderzoeken naar gedaan. En verschillende adviesbureaus hebben daar advies over uitgebracht. Zoals ik zojuist al even heb aangegeven, is dat begonnen met een advies van Compane, begin verleden jaar. Compane gaf aan dat zij in de bronnen maximaal ruimte zagen voor 370 woningen in de periode tot 2025. In november heeft Arcades is de partij die de gemeentelijke woonvisie heeft voorbereid. Arcades heeft een advies ook uitgebracht over de ontwikkeling van de bronnen. Eind dit jaar gaven zij aan te adviseren uit te gaan van een ontwikkeling van 200 tot 300 woningen. Vervolgens zijn begin dit jaar concrete afspraken gemaakt in de regio. Voorop stond uiteraard het terugbrengen van de woningbouwafspraken gezien de huidige marktsituatie, de marktsituatie op de woningbouwmarkt. Daarbij heeft de regio er nadrukkelijk voor gekozen om niet de kaasschaafmethode te hanteren en iedere gemeente een evenredig deel van het programma in te laten brengen. Nee, de regio heeft gekeken en naar de marktpotentie van de verschillende gemeentes en de verschillende ontwikkelingslocaties. Op basis daarvan hebben ze een selectie gemaakt. Voor de bronnen betekende dit dat aangegeven werd dat een ontwikkeling nog zeker kansrijk is, maar dat de oorspronkelijke omvang van 550 woningen tot de periode 2025 nader bezien zou moeten worden. En in concreto betekende dat verkleinen. Dit alles overziende betekent het dat het college nu een voorstel bij uw raad heeft neergelegd om uit te gaan van een gefaseerde ontwikkeling van de bronnen. Waarbij we uitgaan van circa 25 tot 30 woningen per jaar. En tot 2025 300 woningen. Het college wil nadrukkelijk de ruimte overhouden om na die periode nog een verdere ontwikkeling van de bronnen mogelijk te maken. Bij al deze woningonderzoeken is ook rekening gehouden met de mogelijke ontwikkelingen in de bestaande kern Fries. In Fries wordt de ontwikkeling van circa 100 woningen voorzien. Er zijn een aantal voorziene locaties, die zijn ook de vorige raadsinformatieavond aan de orde geweest. Betreft onder andere ACM, de kerklocatie, maar ook de vrijkomende locaties bij een herontwikkeling van de MFA, zoals de Vijverstee. De Holtehoek in combinatie met het centrumplan en de Holteweg zitten daar ook bij. De inloop, als je deze aantallen optelt, kom je tot circa 80, 85 woningen. Daarnaast beseffen we ons dat als je aan de slag gaat met een herstructurering van het centrum, dat het met zich meebrengt dat een aantal locaties vrij kunnen vallen of zullen vallen. We hebben hiernaar gekeken en wij verwachten dat als je deze locaties in gaat vullen, dat daar een ontwikkeling van nog eens circa 25 woningen mogelijk is. Wat wil ik hier nog meer over zeggen? Inzetten op de bronnen is wat ons betreft inzetten op Fries. In het verleden is heel nadrukkelijk gekozen om een redelijk groot aantal van het woningbouwprogramma wat voor Tinarlo aangegeven was, om dat in Fries te realiseren. Dat was niet zomaar. Dat was vooral om ook de voorziening, om draagvlak voor de voorzieningen te creëren. En dan heb ik het bij voorzieningen niet alleen over de winkels, maar ook over de sportvoorzieningen en het onderwijs. Dus wat ons betreft is dit een belangrijk uitgangspunt. Het woningbouwprogramma. Het is helder dat in deze tijd het aanbodgestuurde denken niet meer werkt. Dat betekent dat we vraaggericht zullen moeten gaan ontwikkelen. Hoe moeten we dat doen? Dat betekent in de eerste plaats dat we een flexibel plan zullen moeten opstellen. Een flexibel plan waarbij het mogelijk is om in te spelen op de woonwensen van de consument. We zullen ons ook nadrukkelijk moeten richten op de verschillende doelgroepen. En wat zijn die doelgroepen dan? Dat zijn onder andere de huidige inwoners van Fries, waarbij we het hebben over starters, senioren met specifieke grondgebonden concepten, maar ook doorstromers. De regiomens, ook nadrukkelijk een doelgroep, een zeer grote doelgroep. De gemeente Tinaarlo, Kompanen schetste het zo mooi, dat in deze regio er eigenlijk sprake is van een soort roltrapmodel. En dat betekent dat de stad Groningen studenten naar zich toe trekt. Die maken daar in de stad in eerste instantie een wooncarrière en op een gegeven moment komen ze op het punt aan dat ze, een gezin stichten en een deel daarvan, van die jonge gezinnen, die wil wat meer rust en ruimte. En die zoeken een nieuwe woonplek buiten de stad. En dat is ook waar onder andere de gemeente Tinaarlo van profiteert. Van mensen die uit de steden een andere woonplek zoeken. Maar ook de mobiele 50-plussers is nadrukkelijk een doelgroep. En wat we ook willen, is dat we ruimte bieden voor initiatieven van onderaf. Voor specifieke woonconcepten. Richten op verschillende doelgroepen betekent ook inzetten op het aanbieden van een divers aanbod. Niet alleen qua woningtypologie en prijs, maar ook in de manier waarop toekomstige kopers zelf de organisatie tot het komen van een woning in de hand kunnen nemen. We willen de plannen nadrukkelijk dan ook uit kunnen werken met ontwikkelende partijen en met de toekomstige kopers. Dat voor wat betreft het vraaggericht ontwikkelen. Daarnaast is het in deze tijd ontzettend belangrijk om de verkoop te monitoren. Met het monitoren van de verkoop krijgen we informatie waar we ons voordeel mee kunnen doen in de volgende fase. Welke woningen slaan aan en welke slaan wat minder aan? In dit kaartje zit hier het voorlopig gebied waar de ontwikkeling van de eerste 300 woningen plaats zou kunnen vinden. Het verdere planproces. Als uw raad volgende week een besluit neemt, dan is de eerste stap het opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp. Dat stedenbouwkundig ontwerp zal een globaal karakter krijgen. En daarmee bedoel ik dat we de hoofdstructuren zullen vastleggen, dat we een proevenkaveling zullen maken voor de woonbuurten, maar nadrukkelijk ook een proevenkaveling, omdat we de definitieve verkaveling samen vorm willen geven met ontwikkelende partijen. Dat stedenbouwkundig ontwerp zal ook een voorstel bevatten voor de facering. Wij zien het nadrukkelijk zo dat na iedere fase de woonwijk ook een afgeronde wijk zou moeten zijn. Dat betekent dat met name de infrastructuur een belangrijk aandachtspunt daarbij ook is. Dat stedenbouwkundig ontwerp, dat gaan we uiteraard verder vormgeven in afstemming met het platform of de klankbordgroep zoals hier staat, die opgericht is voor de bronnen. Het stedenbouwkundig ontwerp krijgt de status van een structuurvisie. Dat betekent dat we daar ook formeel inspraak op willen laten plegen en dat het door uw raad wordt vastgesteld. Deels parallel aan het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp zullen we het bestemmingsplan opstellen. Ook dit willen we een globaal en flexibel karakter geven. Dat gericht is op de ontwikkeling van de eerste 300 woningen en waarbij ook de versering is aangegeven. Het bestemmingsplan zullen we gezien de vorige stap direct ter inzage leggen en wat ons betreft dus niet eerst een voorontwerp, omdat op de structuurvisie al inspraak verleend is. Ook het bestemmingsplan zal door uw raad worden vastgesteld. Vanaf het tweede kwartaal 2014 kan de grond dan bouw- en bouwrijp vooral gemaakt worden, woonrijp doen we achteraf. Dit zal nadrukkelijk gefaseerd plaatsvinden. Tegelijkertijd met de start, met de doorstart van het project, zullen we aan de slag gaan met het optellen van de marktstrategie, waarin we aangeven op welke manier we op een actieve manier onze doelgroepen willen benaderen. Een gefaseerde ontwikkeling, wat betekent dat nou qua kostenverloop? U ziet hier een schema op het bord en ik zal u proberen het toe te lichten. Bij de rode pijl ziet u het begin van de boekwaarde waar we nu staan. Dat betekent dat als we de planvorming gaan starten, dat we eerst wat kosten maken. Daarna ziet u ook dat we de eerste fase... Oh, even een knopje terug. De eerste fase bouwrijp maken, ziet u deze sprong naar beneden. Vervolgens klimt het weer omhoog de lijn. Dat zijn door de opbrengsten van de woningbouw. U ziet dat hier een soort zaagtandmodel ontstaat, of een trapmodel, waarbij uit te lezen valt dat bij circa 200 woningen je weer terug zou zijn op de huidige boekwaarde. Dit is gebaseerd op de huidige GEX-verkenning die nu voor ligt, waarbij we ingebracht hebben een zeer globale versering. Dat kunt u ook zien, de uitgaven zijn eigenlijk in 4 porties geknipt. Dat zijn die paarse balken die omhoog schieten. Wij zien nadrukkelijk mogelijkheden voor optimalisaties in de uitwerking. Ik wil u daar even een volgend schema van laten zien. Het volgende schema is eigenlijk op dezelfde manier opgebouwd als net. Alleen daar waar we in het vorige schema uitgingen van de eerste uitgifte van de woningen in 2015, hebben we hier een eerste portie woningen van 15 in 2014 gezet. Het bestemmingsplan is in het eerste kwartaal 2014 gereed. Als dit lukt, dan zie je dat het model laat zien dat je na ongeveer 65 woningen eigenlijk alweer terug bent op je huidige boekwaarde. En dat alle ontwikkelingen die daarna volgen eigenlijk maakt dat de te verwachte opbrengsten hoger zijn dan nog te maken kosten. Samenvattend, inzetten op de bronnen is wat ons betreft inzetten op Fries. De onderzoeken tonen aan dat er een marktpotentie is van circa 300 woningen. Dat we daarbij vraaggericht moeten ontwikkelen, staat buiten kijf. En dat we dit via een geforceerde ontwikkeling en een organische groei willen doen, dat is het voorstel van het college. Dit was het verhaal wat ik wilde vertellen.
Kun je dat eerste grafiekje...
Even inventariseren wie allemaal vragen wil stellen. Ja. Dan beginnen we bij meneer Pieters.
Met wat meer inhoud. Maar ik wou graag de eerste grafiek nog een keertje weer zien. Dankjewel.
Ja?
Meneer Pieters heeft een fles wijn verloren. Dat zie ik. Ze hebben een fles wijn verloren. Deze hoort eigenlijk nog een stuk morgen door.
Mevrouw Engels.
Ja, dank u voorzitter. Dit is allemaal een heel positief scenario en dat is natuurlijk fantastisch, het optimisme. We hebben een gunstige marktpositie binnen de regio Groningen-Assen en dat geloof ik ook zeker. Dat heeft gelukkig tot gevolg dat zowel Terborg als de Zuidlaren nog lopen. Dan moeten we bij Terborg nog de hele Rietwijk vol zien te krijgen. En Groteveen hebben we al in ontwikkeling, dat moet allemaal nog. Als je je oor te luisteren legt op de bijeenkomsten van de regio Groningen-Assen, dan hoor je maar één ding over de bronnen. En dat zijn dan de mensen van buiten deze gemeente. En die zeggen allemaal unaniem niet doen, die de bronnen niet in ontwikkeling brengen nu. Veel te groot risico. Komen dit soort geluiden helemaal niet tot u?
Nou ja, kijk, nee, deze geluiden komen niet in die zin tot mij. Wij hebben natuurlijk zelf ook adviezen en die geven een ander geluid.
Maar die betaalt u daar ook voor? Dat zijn betaalde bureaus. Maar ja, met alle
mag ik daar dan ingrijpen, voorzitter? Want de suggestie wordt nu gewekt dat wij betalen om maar het antwoord te krijgen wat wij politiek wenselijk achten. Dat werp ik echt verre van mij. Dat is niet aan de orde. Zowel Companen als Arcades hebben daar los van elkaar onderzoek naar gedaan. Daar zit ook nog ruimte in. En als je ook kijkt naar de regiovisieafspraken waar ook een onderzoek aan de grondslag heeft gelegen, dan is dit een uitkomst. Is dat zonder risico? Nee, zeker niet. Krijgt u garanties tot aan de voordeur, na de tussendeur? Dus garanties niet. Dat is ook waar we juist op willen koersen, om een perspectief te creëren die lager is dan we aanvankelijk voor mogelijk hadden gehouden en de bedoeling was geweest. Dus van 550 naar voorlopig 300. Daarmee zitten we al onder dat plafond wat in de regiovisie is opgenomen. En een gefaseerde aanpak om ook te kunnen sturen en eventueel bij tijds te kunnen stoppen als die markt zich inderdaad zo slecht verhoudt zoals u beweert, om daar vroegtijdig ook op in te kunnen grijpen. Dat is het enige inhoudelijke antwoord wat ik erop kan geven.
Ja, voorzitter. Ten eerste bedoelde ik niet te zeggen dat u mensen betaalt om te zeggen wat u graag wilt horen. Maar bureaus die betaald krijgen om bepaalde visie te geven op ontwikkelingen, die gaan niet heel hard roepen. Dat moet je echt niet doen, want dat is een hopeloze zaak. Is
maar
mijn
de vraagstelling, mevrouw Engels, was er één. Wat is de potentie van de bronnen? Zo open was de vraagstelling. En dat neigt niet naar een richting van maak er zoveel mogelijk van of maak er zo min mogelijk van.
Ben ik met u eens. Vervolgens zegt u gefaseerd bouwen. En in het stuk wat wij ten aanzien van die regiovisie hebben gezien, was dat er heel erg gewaarschuwd wordt voor de zogenaamde rafels aan dorpen. Namelijk dat je een gebied in ontwikkeling gaat brengen en dat je dan bij stagnatie dat soort bouwlocaties niet echt helemaal af kunt maken en je dan de zogenaamde rafels krijgt. Bent u daar hier niet bang voor?
Nee, dat is opgenomen in die gefaseerde aanpak, zodat je inderdaad ieder plukje wat je gaat ontwikkelen ook als eindproductie kunt zien. Zodat je voorkomt dat er een half afgebouwde wijk ontstaat waarvan iedereen die daar langskomt zegt van, oh, waar is de rest nou dan? Nee, dus dat moet je in je fasering ook steeds meenemen en zorgen dat daar ook een eindbeeld ontstaat die dan zou kunnen gaan ontstaan als de markt zich daar of die markt daar aanleiding toe geeft.
Ik heb nog twee vragen, mag ik nog, voorzitter? Op een gegeven moment werd er aangegeven dat we ook bouwen voor Fries. Hè? De bron is voor Fries, want we bouwen ook om de voorziening op peil te houden. En even verderop zegt u dat we niet meer aanbodgestuurd gaan bouwen, maar vraaggestuurd. Maar is bouwen, dat wil zeggen een locatie ontwikkeling gaan brengen en hopen dat je daar woningen verkoopt, met als idee om de voorziening op peil te houden, is dat niet juist aanbodgestuurd bouwen?
Die neem ik ook even voor mijn rekening. Amanda blijft gewoon staan, hoor. Ja. Nee, want we hebben onderzoek gedaan naar de potentie die de bronnen heeft. Vervolgens is het bijkomend effect, en dat is een keuze die de gemeenteraad van Tinalo gemaakt heeft in haar structuurvisie destijds, dat als je dan locaties tot ontwikkeling gaat brengen, dat met name het accent gelegd wordt op Fries, dus de grootste woningbouwpotentie van 550 woningen, die wordt in Fries neergelegd, om ook te investeren in de gemeenschap van Fries, omdat daar een kwetsbare situatie ontstond op het gebied van de middenstand, op het gebied van centrumvoorziening. Dus daar kon wel een impuls gebruikt worden. Ik heb u in een eerdere bijeenkomst, dat was geloof ik de afspraken over de regiovisie, ook al eens aangegeven dat ik mij best voor kan stellen dat als je nu die keuzes opnieuw zou moeten maken, dat je die misschien dan meer 550 woningen in Eelde neer zou leggen. En de 200 woningen die nu in Eelde gedacht zijn, die hier in Vries neer te leggen. Maar ja, dat is achteraf en daar zijn vele spreekwoorden voor.
Ja, de eentje is beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De potentie ten aanzien van juppen en mobiele 50-plussers, geldt dat toch niet meer voor de gemeente, voor het deel van de gemeente, namelijk Eelde, Paterswolde of eventueel Zuid-Laren? En verwacht u ook echt dat dat voor Vries ook op zal gaan?
Ik zou eigenlijk bijna de vraag terug willen stellen. Waarom meer voor Eelde en Zuid-Laren en minder voor Vries?
Ik hoor dat het hier heel logisch is. Ik verwacht die gang eerder naar bijvoorbeeld een Terborg dan helemaal naar Vries.
Ook hier hebben de onderzoekers die richting aangegeven. Als je kijkt naar de leefwijze van 55-plussers, dan zie je dat die veel uithuizig zijn, veel doen, maar een woonplek zoeken met rust en ruimte. Een deel in ieder geval. Een deel van die 55-plussers zal ook heel graag in de stad willen wonen en een deel in Zuid-Laren. Maar ook een deel zal prima op Vries kunnen landen en op zijn plek zijn.
We gaan door naar meneer Pieters of mevrouw Hofstra.
Nou, doe ik ook mee. Je hebt een overzichtje laten zien met de vraag vanuit onderzoek 1 en vanuit de woonvisie. Kun je die nog even naar voren toveren? Want je noemt bij de ene 370 en bij de andere tussen de 200 en de 300. Ja, met de beste wil van de wereld kan ik ze met de onderliggende stukken namelijk niet maken. Dus misschien kun je ze nog even toelichten. Ik heb hier voor mij liggen het rapport van Arcadis, bijvoorbeeld. Ja. Die noem jij onder puntje 2.
Ja.
Met 2 tot 300 woningen.
Ja.
Dat is juist. Die getallen noemen ze hier ook. Alleen er wordt wat gespeeld met jaartallen. En heel concreet staat er in dezelfde zin van Arcadis 15 tot 20 woningen per jaar. Dat is de helft van het voorstel.
Wij zitten onderaan. Op 25 woningen per jaar,
exact.
Inderdaad.
Dus een van beide experts die wij hebben betaald om onderzoek te doen, die komen met het advies om te stoppen bij 15 tot 20 woningen per jaar. Eén. Het eerste puntje, die 370, die halen we hier uit een soort van breder kader. Terwijl onderdeel van die 370 is, of de basis voor die 370 is feitelijk, dat er een soort van totale vraag in het gebied Zuid, gemeente Tinalo, is van 350, plus een stukje eigen kern Zuid-Laren, plus een stukje eigen kern Vries. Tezamen, ik geloof, 470. Dus als we daarvan 370 nu toebedelen aan de bronnen, wat gaan we dan in Zuid-Laren doen? Dat is een politieke vraag, dus ik stel hem dan omgekeerd naar een technische vraag. Hoe kom je aan de 370? Voor de bronnen?
De getallen van Compaan heb ik niet helemaal scherp meer. Maar ik weet dat het inderdaad max 370 was. Dat heb ik zojuist ook gezegd. Daarbij wordt wel rekening nadrukkelijk ook gehouden met die 100 in de kern van Vries.
20?
Nee, staat er 20? Nou,
nee, 20.
Volgens mij werd er rekening gehouden met een ontwikkeling van 100 woningen in de kern van Vries. En zou je nog steeds uit kunnen komen op maximaal 370 woningen in Vries, of in de bronnen, waarbij inderdaad door Compaan een relatie werd gelegd, hè, met Zuid-Laren, omdat zij dat vooral in het zuidelijke gedeelte van Tinalo zagen. Dus werd er gezegd van, eigenlijk zou je dat wat je neerlegt in Vries en wat je ontwikkelt in Vries, moet je ook in perspectief zien met wat je ontwikkelt in Zuid-Laren. Dat klopt, dat is correct.
Ofwel, die 370, die belangrijk meetelt in het voorstel, telt heel zwaar mee, want Arcadis zegt eigenlijk 15 tot 20, één van de twee bureaus. 370 is een absolute max. Dan gaan wij nu wel ruim zitten. En daar hoef jij geen antwoord op te geven, want dat is een politieke keuze. Maar als we dan even hier in dit gezelschap samenvatten, dan is er onderzoek gedaan en daar komt resultaat uit. En dat resultaat is lager dan waar het college van nu voor kiest.
Mag ik dan ook een politiek antwoord geven?
Ja.
Toegestaan, als het daarbij blijft.
Maar u bent niet anders van mij gewend. Als het gaat om die aantallen, dan zeker als je dat tegen de achtergrond zet van Arcades, dan zitten wij aan de bovenkant. Dus dat is een correcte weergave die hierin genomen is. Daarbij, en die noemt u niet, maar dat is wel opgesloten in de afspraken binnen een regiovisieverband. Als je die weer doorrekent naar de bronnen, dan zou je, hou me te goede, 360 tot 370 woningen kunnen bouwen in Fries, in de bronnen. Dus ten opzichte van dat gegeven achten wij het reëel om uit te gaan van 300. We hebben daarmee dus ook gezegd, even Companen, met ook de aantekening van Companen erbij, van u moet wel opletten dat het in de totale zuidelijke regio van uw gemeente plaatsvindt. En daar zit er ook een relatie tussen wat er in Fries gebeurt en wat er in Zuid-Laren gebeurt. Ja, daarom hebben wij ook bewust gekozen om op 300 te gaan zitten en niet op de 360 zoals die bijvoorbeeld ook in het collegeprogramma volgens mij staat verwoord. Dus daar hebben we ook een slag geslagen en gezegd, daar gaan we toch wat gedempt mee om. Maar wij achten het, gegeven al die rapporten, haalbaar en wij vinden het in ieder geval een uitdaging om die ambitie zo te formuleren. Dat is een politieke keuze.
Nee, precies. Dat is een politieke keuze, maar het is wel goed om te weten dat die politieke keuze afwijkt van, dus zeg maar een plus is op datgene wat in de markt is uitgerekend en uitgezocht. Ik vind het aanbod zoals de regiovisie dat doet en zegt van jullie mogen wel wat meer bouwen vanuit regiovisieverband, want wij leggen die totale productie in de regio zo groot. Tinalo, gefeliciteerd ermee. Dat is prima, maar als wij onze kaveltjes niet verkopen, dan komt de regiovisie niet met een portemonnee in de hand bij ons. En als ik dan kijk naar het advies van Arcades van de 15 tot 20 woningen en ons terugverdien aantal kavels die we moeten verkopen ligt op 200, dan is er inderdaad een hele belangrijke keuze te maken over 2 weken.
Die belangrijke keuze wordt niet onderstreden. Ik wil alleen nog even zeggen, het is een politiek statement wat mij betreft. En ten aanzien van de stelling dat wij afwijken van wat gerapporteerd is, dat bestrijdt. Dat je misschien ten opzichte van het Arcades rapport wat aan de bovenkant zit, dat wordt niet bestreden.
Oké, voldoende hierover neem ik aan.
Ja, over dit stukje wel. De tweede vraag is hoe in die berekeningen van zeg maar 200 te verkopen en dan zit je weer op hetzelfde kostenplaatje als nu. Hoe zit daar de MFA in? Die zit daarbij in. Dat betekent dat de MFA in de geplande omvang op de geplande locatie wordt gebouwd.
Ja, voor dat er een afname is van 1 hectare. Zoals we, dat is de afspraak tussen zeg maar de MFA en de plangebied. De woonwijk.
Mm-hmm. Met nog hetzelfde aantal kindertjes wat dan naar school gaat als in die 550 woningen gepland waren.
Nee, kijk, het is natuurlijk zo dat als de woonwijk wat kleiner wordt, dan zou de MFA ook iets kleiner kunnen worden. Maar dat is niet zo dat er dan 4 lokalen afgaan. Je hebt het over 1 of 2 lokalen minder. Dus in die zin houden we vast aan die 1 hectare. Dat is wat hier aan opbrengst is meegerekend.
Ik ga even naar de overkant, meneer Kloos.
Nou, gelijk even doorspringend naar die MFA, dat betekent in ieder geval die afname van die 1 hectare. Dat kost mij als gemeente 1,1 miljoen. Dat moet ik doneren. Dat heb ik nog in MFA staan. Als ik afzie van de woningbouw, dan moet ik op die locatie, dan moet ik wel een ontsluiting hebben. Dus ik moet de Assenstraat ontsluiten via de nieuwe stukken en nieuwe stukken. Daar zal ik een kleine 10 miljoen, 9 miljoen, 10 miljoen moeten investeren. Hoe denkt u dat te bekostigen? De tweede zit ik met een dilemma. Niet dat ik tegen die woningbouw op de bronnen ben op termijn, als de markt daarvoor is. Hè, als die er zou zijn. Maar ik zit nog in Fries met verschillende locaties. En dan kijk ik naar het Geven Midden Kerk. Waar toch een 21 appartementen zouden moeten komen voor 50-50-plussers. Waar u het ook gewoon hard voor vecht. En die zijn er niet. De ACM-gebouw, daar zouden nog 21 koopwoningen komen, appartementen. Die heeft Woonborg teruggegeven. Dus er zullen dan op dat moment, hoop ik, huurappartementen worden. Want daar schijnt wel vraag naar te zijn. Dan kijk ik naar de Holtehoek. Daar is verschillende kleinere woningjes, die moeten voor juni leeg. En dan gaan de bulldozers ervoor. En dan moeten daar dus in principe ook weer woningen komen. Maar er is op dit moment eigenlijk nog een groot vraagteken van wat moet je daar gaan bouwen en wat zou dan voor afname zijn. En zo heb ik verschillende inbreilocaties. Kijk naar het LNO-terrein hier in Friesland. Daar zouden 6 of 7...
Maar meneer Kloos, voordat u nou uw eigen vraag helemaal gaat beantwoorden...
Deze is gekoppeld aan mijn vraag. Omdat uiteindelijk u creëert een project... die gaat een concurrentieslag aan met de bestaande projecten. Hebt u daar ook over nagedacht? En waarom is dat nu op een of andere manier dan meegenomen in het totaal?
Ik zou er graag op willen wijzen dat... de bronnen een bestaand project is.
Ik ken van de bronnen ken ik Diepsloot 4. Daar kan u 75 woningen neerzetten. Dat is al in de oude gemeente Fries al beklonken. Dus in die zin kan u daar al lang bouwen.
Die discussie jaar. Hebben we volgens mij gehad en ik heb u aangegeven dat dat gewoon
dan krijgt
pertinent...
u die discussie weer, want uiteindelijk blijft u ook doordrammen met een project waarvan wij niet tegen woningbouw zijn, maar wel een project waarvan dus voorhand nu al staat dat er dus op de verkennende grondexploitatie 1,6 miljoen aan verlies wordt gepakt. En dan mag u mij uitleggen hoe u dat in de toekomst zou willen weer financieren.
Maar meneer Kloos, als u nou even... loslaat waar u voor of tegen bent en probeert vanavond extra informatie te krijgen om uw verhaal te onderbouwen, dan denk ik dat uw eerste vraag misschien helder was, maar dat verhaal daarna maakt het onduidelijk.
Als ik antwoord krijg op dat wat ik heb hier neergelegd, dan zijn we dus voor de aankomende dinsdag snel klaar.
Nou, dan gaan we daar proberen een medewerking aan te verlenen. In de presentatie is ook aangegeven dat met de bestaande plannen die in het gebied van Fries zijn gesitueerd, dat daar rekening mee gehouden is. Dat daar staan 80 woningen ongeveer gepland. En daar is nog aan toegevoegd dat ook de ontwikkelingen die zich in het centrumgebied zouden kunnen gaan voordoen, wat dus nog een vraagteken is, waar geen keuzes nog in gemaakt zijn, dat daar mogelijk door de centrumplanontwikkeling nog iets van 25 aan toegevoegd kan worden. Dat is het spectrum waarbinnen het zich beweegt. Met betrekking tot de bestaande projecten wijs ik erop dat de gemeenteraad van Tinalo destijds een bestemmingsplan, een structuurvisie heeft vastgesteld waarin de bronnen als zodanig is benoemd. En dat er ook in de verdere planontwikkeling rondom de bronnen al keuzes zijn gemaakt door de gemeenteraad van Tinalo. En dat die op enig moment door de marktomstandigheden inderdaad in de wacht zijn gezet. Ik denk als je ook kijkt naar het inzicht-kostenverloop en dan even het tweede plaatje, dat je dan ziet dat als je maar snel tot ontwikkeling komt, dat dan na 65 woningen, gebouwde woningen, we er al beter voor staan financieel ten opzichte van de huidige situatie. Dat is denk ik ook het perspectief wat we met elkaar moeten delen. Welke keuzes gemaakt worden, dat is aan uw raad. Maar ik denk dat de eerlijkheid wel gebiedt te zeggen dat als je dus versneld in 2014 al 15 woningen zou kunnen wegzetten en daarmee een versnelling doorvoert, dat ik denk dat je daarmee het financiële beeld van het totale project ook positief beïnvloedt.
Nou, maar dan wil ik dan hieraan gekoppeld. Dus deze raad moet nog een discussie aangaan ten aanzien van de MFA's. Dat is ons beloofd. Daar is namelijk geen duidelijkheid over. Ook hier in Fries. Want als je hier in Fries zou spreken van niet van een MFA, dat je in ieder geval de voorzieningen die je nu hebt in een dorpshuis en dergelijke intact laat. En je zou spreken van een brede school. En we moeten wat, want we moeten voor 2014, begin 2015, moeten we toch een brede school, laat ik het dan maar zo even uitleggen, moet gerealiseerd zijn om in ieder geval de kosten te voorkomen van het achterstallig onderhoud en de energiehuishouding in beide scholen Holtehoek en de OBC de Vijversteeg. Dus we moeten wel wat. Maar dan zou je eigenlijk zeggen van nou, dan gaan we naar een andere locatie kijken.
Meneer Kloos, we gaan geen nieuwe scenario's hier ontwikkelen.
Maar dat de MFA dus op datzelfde moment geen druk legt op het totaal.
Dank u wel.
Maar nu gebruikt u de MFA als breekijzer.
Goed, waarvan akte? Zijn er nog vragen? Meneer Van Monbergen en dan nog meneer Pieters. Hou het graag kort, want we hebben ook nog een uur over een ander onderwerp nodig.
Nou, als de bron zo'n klein projectje is, van even in een uurtje doorheen jassen, nou, dat vind ik, dan is het project bijna niet waard. Maar goed,
als u meer informatie wil, is er nog voldoende tijd om die in te winnen.
Goed, ik heb een beetje een raar gevoel over de bronnen. En datzelfde raargevoel had ik ook over donderen. En toen zat meneer Meerman ook een beetje te gniffelen. Maar na informatie is er nog geen huis verkocht in Donderen. Ik krijg een beetje een gevoel, en daar wil ik de projectleider op vragen, dat het een project is waar al veel geld is uitgegeven. Je had het over de WKO. Is daar al onderzoek naar gedaan? Is er al een masterplan gemaakt? Mijn collega heeft eerder gevraagd aan de wethouder hoeveel subsidie wordt er op dit project verstrekt? Of is er al verstrekt? Hij kon daar geen antwoord op geven, maar ik neem aan, na 2 weken hebben jullie dat uitgezocht. Dus dit is een concrete vraag van hoe zit het met de koude warmteopslag? Krijgen we daar 2.000 of 3.000 gaten lekgeprikt in de leemlaag? Wat voor subsidie is er verstrekt? Hoeveel geld is er uitgegeven? En dan had ik nog een vraag. Wat is er al een watertoets op de bronnen gehouden door een waterschap?
Ik zal proberen antwoord te geven op uw vragen. WKO, er is onderzoek verricht naar de haalbaarheid van WKO. En dat geeft aan dat dit gebied in principe geschikt is voor het toepassen van WKO. Als je kijkt naar de dichtheden waarin wij willen bouwen, dan zul je voor een groot deel met name individuele warmte-koude opslagsystemen toe moeten passen. Alleen daar waar je in wat hogere dichtheden bouwt, dus bij rijwoningen heb ik het dan over, dan zou je naar collectieve systemen kunnen. Maar dit is iets wat je in de verdere uitwerking nog verder uit zou moeten zoeken. En dat is ook niet iets wat we per se opdringen en opleggen, maar dat is iets wat vanuit de duurzame woningbouw een oplossing is die toegepast zou kunnen worden. U vroeg naar de subsidie. Er is subsidie verleend in het kader van het Interreg-project, wat voortkomt oorspronkelijk uit de bronnen. En daar is, ik moet even kijken naar de wethouder, of ik heb het exacte bedrag aangeleverd. Dat is iets van, het is in ieder geval ruim 5 ton.
564.751,93 eurocent.
En waarvan dan ruim 2 ton de gemeente zelf bijdraagt. Nee, iets minder, want daar hebben we nog aanvullend subsidie op gekregen, Setsi. Ja. En u had nog een vraag over
De watertoets. Watertoets. Ik kan er wel even een klein beetje toelichten. Steeds meer lees je ook in de vakkenliteratuur en ook in de openbare ruimte van de ondergrond begint steeds belangrijker te worden, ook in dit gebied. Het noordelijke gedeelte van de bron is een inzijgebied voor het intrekken van het water voor de drinkwatervoorziening. Dat weet u denk ik ook wel. Het is gewoon een belangrijk gebied, ook voor de ondergrond. En de ondergrond begint steeds belangrijker te worden. Vandaar ook in Drenthe wordt geroemd over het blauwe goud. Dus watertoets in dat gebied is natuurlijk heel belangrijk. Nu is mijn vraag, is er al een watertoets gehouden? Wat is de uitslag van die watertoets? Hoe zit het daarmee?
U heeft een terecht punt. Water is een belangrijk issue. We hebben overleg hierover uiteraard met het waterschap. In de fase waarin wij nu zitten qua ontwikkeling hebben we nog geen concrete watertoets. We hebben wel overleg met het waterschap over wat is globaal te verwachten benodigde waterberging bij een ontwikkeling van oorspronkelijk 550 en nu 300 woningen. Bij 300 woningen komt het op 2,5 hectare uit. Dat is ook iets wat we meenemen in de verdere ontwerp en waar we ook altijd van gezegd hebben, daar is het brongebied een uitgelezen plek voor om die waterberging op te vangen. En waarvan we ook gezegd hebben, daar zou je naar moeten kijken of je een koppeling met het watersysteem van Diepsloot kunt maken, omdat daar bij tijd en wijle een waterbergingsproblematiek is. Dus het is iets wat we nadrukkelijk meenemen in het ontwerpproces.
Meneer Pieters.
Ja, ik heb nog een korte en dat is met name dat ik enigszins werd getriggerd door de opmerking dat het innovatieve karakter losgelaten werd. Ik dacht dat met name de verstrekte subsidies met het innovatieve karakter te maken hadden. En ik ben een beetje verbaasd dat we dit nog loslaten, maar ik meende dat als een van de belangrijkste verkoopargumenten voor dit plan zou zijn, het innovatieve karakter op het gebied van ecologie en duurzaamheid. En als we dit nog loslaten en we wilden... Er is nog steeds aangereikt dat een vraag is naar zulke gebieden en dat met name op innovatief karakter en we laten het los, dan valt er toch een deel van de motivatie weg. Laat je me uit of is dit een bevestigende... Ik herken een bevestigende glimlach.
Nee, ik kijk even naar Henk wie de vraag zal beantwoorden. Volgens mij willen we allebei
dat
wel.
Dat kan niet anders. Als het gaat om het innovatieve karakter. Ik denk dat wij in deze gemeenteraad daar genoegzaam diepergaande discussies over hebben gehad hoe daarmee om te gaan. Wij hebben kennis genomen van de opvattingen die daar in de raad over leven. En met name, zeg ik het even in mijn eigen woorden, ga met beide voetjes op de grond staan. Dus als het gaat om het innovatieve karakter, be our guest is dan onze opvatting. Maar het is niet iets wat dwangmatig opgelegd wordt en wat als de grootste ambitie neergelegd wordt in het verdere programma. Ook onderzoeken die wij zelf hebben bekostigd, hebben ook aangegeven dat de PR-factor van duurzaamheid op zichzelf een veel minder groot belang is dan wij aanvankelijk hadden ingeschat. Dus daarmee heeft de meerderheid van uw raad ook volledig aan zin gekregen en ook nog eens bevestigd door onderzoek. U bent een gelukkig mens, u lacht mij net zo lief toe.
De grootste waardering overigens voor uw wijze van uitleg, maar ik heb me een paar keer verbaasd hoe u soms op de conclusie komt. Dank u.
Nou, we houden het vriendelijke glimlachen in gedachten. hartelijk dank voor de toelichting, voor het beantwoorden van de vragen. Heel kort pauze, een paar minuutjes om even naar het toilet te gaan en een kopje koffie te halen. En dan gaan we snel door met de financiële zaken.
En hierbij open.
Dames en heren, we hebben nu nog maar 50 minuten de tijd. Oké, de koffiepauze was iets langer, maar kennelijk nog niet lang genoeg om de hete thee naar binnen te krijgen. Ik stel voor dat we wel verder gaan met het volgende onderwerp. Wethouder Graaf zal een korte inleiding geven. Daarna zal meneer Huizinga een algemene toelichting geven en ingaan op de vragen die al via het auditcomité zijn gesteld.
Ja, voorzitter. Ik hou het ook procedureel. Het is een goed gebruik om het jaarverslag, de jaarrekening en het jaarrekening OBT toe te lichten aan uw raad. Inclusief het verslag van bevindingen zoals dat door de accountant is opgesteld. Vorige week woensdag is in het auditcommittee zijn deze stukken uitgebreid besproken. Daar zijn een aantal vragen geformuleerd die ter kennisname zijn gebracht van de accountant. Lijkt me goed dat we eerst de accountant een toelichting laten geven op het verslag van bevindingen. Daarna zal hij ingaan op de vragen zoals die door het auditcommittee naar voren zijn gebracht. Daarna kunnen naar aanleiding daarvan aanvullende vragen worden gesteld waar behoefte aan is. Als er dan nog tijd over is, want de voorzitter is heel streng heb ik begrepen vanavond, als het dan nog geen 9:30 is, dan is er uiteraard de gelegenheid voor stellen van technische vragen aan mij als portefeuillehouder. Tot zover, voorzitter.
Dan is het woord aan meneer Huizinga.
Dank u wel, voorzitter. Ik moet even testen of mijn leesgedeelte zover reikt. Is een algemene toelichting. En die zal ik kort houden, omdat er ook een aantal vragen gesteld zijn. En er komen vanzelf de dingen voorbij die door u aangegeven zijn. Als je kijkt naar onze opdracht, wij moeten de jaarrekening controleren. En daar een accountantsverklaring bij afgeven. Dat hebben we gedaan. Die verklaring is van een goedkeurende strekking. Dat wil zeggen dat we hem goed vinden op het punt van de getrouwheid of de cijfers kloppen. Maar ook op het punt van de rechtmatigheid. En dat betekent dat de cijfers ook volgens de spelregels tot stand zijn gekomen. Een verklaring is geen rapportcijfer over de uitkomst. In die zin, of je nou een nul resultaat heeft, of 10 miljoen winst, of 10 miljoen verlies. De verklaring is een verklaring en die zegt gewoon dat de cijfers kloppen. En zegt dus niks over de weging van de uitkomsten. Als we kijken naar wat nou dit jaar, en net als vorig jaar overigens, in de controle een belangrijke plek heeft ingenomen, dan waren dat de grondexploitaties. Uw gemeente heeft van oudsher een heel stevige positie. In gronden. Er zit meer dan 50 miljoen in de balans aan grondwaarde geïnvesteerd. En die waarde zal op enig moment ook weer terug moeten komen, terugverdiend moeten worden. Dat is in de controle een belangrijk thema, want dat is precies de vraag waar het over gaat. Wat er geïnvesteerd is, gaat dat op enig moment naar redelijke verwachting ook terugverdiend worden. We hebben vorig jaar gezien, en dat ziet u nu weer, dat er geconcludeerd moest worden. Dat van sommige complexen gezegd moet worden. Dat gaat dus niet lukken naar verwachting. De waarde die in de boeken staat, plus de waarde die nog geïnvesteerd moet worden in de toekomst, minus de opbrengsten die je nog kunt genereren, leidt tot de conclusie dat daar een negatief saldo ontstaat. En dat betekent dat een voorziening moet worden getroffen, dus een afwaardering moet worden gepleegd. Ten laste van het resultaat. Dat is gebeurd in 2010 en dat moest opnieuw gebeuren in 2011. Dat doet zeer. Dat zijn forse bedragen die voor je gevoel misschien wel over de balk smijt. Maar het is reëel om dat onder de ogen te zien en het is reëel om die waarde terug te brengen. We zien dat natuurlijk veel om ons heen op het ogenblik bij gemeenten. Dat gaat soms heel erg hard. En eigenlijk ook in verhoudingen soms die vele malen verder gaan dan we hier zien. Ik heb het wel meegemaakt. In mijn woonplaats bijvoorbeeld speelt een discussie over een 50 miljoen afboeking voor een gemeente van ongeveer 40.000 inwoners. Dat zijn soms enorme bedragen die je tegenkomt. En we hebben dat ook wel, denk ik, opgeschreven. Misschien relativerend, maar ze zien het ook wel. Als we kijken naar wat u overkomt, dat in verhouding tot een heel aantal anderen nog niet dramatisch is. Daarmee wil ik het niet bagatelliseren. Het zijn stevige bedragen, maar het is nog wel in de verhoudingen overzichtelijk. En met die verhoudingen kan ik wel iets over zeggen. Er zijn een paar slechte complexen die nu voorbij komen, maar er zijn ook nog steeds complexen die goed lopen. Waar nog gewoon verkocht wordt. En dus de verwachtingen, ik kijk ook naar een Terborg wat op een mooie plek ligt, de verwachtingen naar de toekomst toe, helemaal nog niet zo slecht zijn. Wat je ook kunt constateren, dat de voorziening die in 2011 getroffen moest worden, eigenlijk gewoon ook in het jaar zelf geabsorbeerd kon worden. Het vermogen is niet achteruit geboord in 2011. Dat betekent... Ik zie vragende blikken, maar de beginpositie in de jaarrekening en de eindpositie in de jaarrekening, dat is ongeveer gelijk gebleven. Dat betekent dat er in de begroting ook nog een stuk verdiencapaciteit zat, waarmee je dus tekorten kon opvangen. Anders gezegd, als die voorziening niet nodig was geweest, dan had u een mooie winst gehad, overgehouden in de exploitatie. In absolute zin, en dat is ook goed om te memoreren, is het zo dat de vermogenspositie van deze gemeente gewoon heel behoorlijk is. Je hebt een forse reservepositie. Die is natuurlijk voor een belangrijk deel ook gelabeld. In die zin dat daar plannen onder liggen, waarvan u gezegd hebt, daar gaan we in de toekomst mee aan de slag. Maar ze staan er wel. En als de nood aan de man is, zeggen we altijd, en je zou op een gegeven moment door je vrije reserves heen zijn, dan heb je nog steeds de mogelijkheid om van reserves waar je nu bestemmingen aangehangen hebt, om te zeggen, nou, dan moet dat maar anders. En wij gaan daar, die gaan we gebruiken om klappen op te vangen. Dat is niet de bedoeling, dat is ook geen beleid. Maar ook daar weer vergelijkbaar met posities die we elders soms aantreffen. Er zijn ook gemeenten die helemaal geen reserves hebben. Nee, ik dacht er is iets leuks te zien, maar ik ben het gewoon zelf. Ja. Wat zei je? Oh, ja, dat kan ik niet zien. Ook die relativering zou ik graag willen maken. Nogmaals, niet om te bagatelliseren, maar de uitgangspositie bij uw gemeente is in vergelijking met anderen op zich heel behoorlijk. Nou, dat gezegd hebbend, wou ik overgaan naar de vragen die gesteld zijn. En die gaan ook veel over grondexploitaties en die aangelegenheden. Er is gevraagd van, om de gemeenteraad een advies mee te geven. Zeg maar, ja, wat zou u nou belangrijk vinden? Wat zou u mee willen geven aan de gemeenteraad als accountant? Ten aanzien van die grondexploitaties hebben wij ook met het college besproken dat het wat ons betreft goed zou zijn als de actualisatie die elk jaar plaatsvindt, als die wat naar voren gehaald zou kunnen worden. Waarom zeggen we dat? Omdat we nu 2 jaar achter elkaar meegemaakt hebben dat we, zeg maar, na einde van het boekjaar nog een de aanscherping, de actualisatie van de grondexploitaties op tafel krijgen. En op dat moment ook helder wordt, want dan is het boekjaar al afgelopen, wat voor consequenties dat moet hebben voor de cijfers. En het zou goed zijn als dat gewoon in het najaar zou gebeuren, want dan kun je nog ook in het najaar onder ogen zien van welke gevolgen dat heeft. En zo mogelijk ook nog in het najaar met de raad gaan discussiëren. En dat leidt dan ook niet tot overschrijdingen in programma's, omdat je dan op dat moment ook de dekking nog met elkaar kunt organiseren. En in algemene zin geldt ook van hoe eerder je zicht hebt op de ontwikkelingen, hoe beter dat is, want het gaat wel om een serieus aandachtspunt. Een ander advies wat ook in ons verslag staat, is dat het goed zou zijn om een analyse te maken naar de oorzaken van de overschotten die eigenlijk onder de begroting liggen. Ik heb net gezegd, als die voorziening van de grondexploitatie niet nodig zou zijn geweest, dan zou er een behoorlijk saldo zijn ontstaan. En het is interessant om te kijken van hoe dat nou kan. En het zou goed zijn om dat ook meerjarig te bekijken of daar een bepaald patroon in zit. Eén patroon hebben we wel benoemd. Dat is namelijk dat elk jaar opnieuw een fors bedrag aan mee te nemen gelden wordt overgeheveld het ene jaar naar het andere jaar. Dat betekent dat het in feite niet opgemaakt kan worden. Dan wel dat er gewoon geen capaciteit was, geen operationele capaciteit om al die taken uit te voeren, waardoor het geld dus weer doorschuift naar een volgend jaar. Dat vinden we ook in een omvang. Ja?
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen?
Ja.
Ja, meneer Wessing. Het gaat even om het volgende mee te nemen gelden. Heeft u kunnen constateren in welke hoek dat vooral te vinden is? Want het wordt ook u beschreven dat het elk jaar in feite het geval is. Is daar ook een bepaalde lijn in te ontdekken?
Mijn indruk is dat het door de breedte van de begroting heen loopt. Maar we hebben het niet nader geanalyseerd. En als je het wilt analyseren, dan zou je eigenlijk 3 jaar op een rij moeten zetten. Nou, in welke cluster zie je dat nu? Wat voor patroon zit daarin? Maar we hebben in ieder geval vorig jaar gezien en we hebben het nu dit jaar weer gezien. Er zat nu per saldo, meen ik, 2,3 miljoen in wat dan doorschuift. En in vergelijking ook met andere gemeenten zeggen dat is best veel. En het zou erop kunnen duiden dat daar gewoon een stuk ruimte is. En als dat zo is, nou, dan is dat belangrijk, ook politiek bestuurlijk, om dat te weten.
Mag ik u er ook eens een vraag over stellen? Dat lijkt een beetje gevoelsmatig op een soort stuwmeer wat je elk jaar een beetje voor je uit duwt. En ik kan me dat voor één jaar zo kunnen voorstellen. Maar het lijkt wel een beetje op dat je met een soort boefgolf aan het werken bent. Dat gebeurde vorig jaar al, het jaar daarvoor al. En in negatieve zin kom je dat soort kreten wel eens tegen in de boekhoudkunde, zou ik bijna zeggen, boekhouding, van het slepen met zaken. En dan neigt dit ook een beetje toe, zou je wellicht kunnen denken.
Nou, als slepen heeft een negatieve associatie. Ik denk, ik vind die boekhalf vind ik wel een mooi beeld. Als je ambitie groter is dan wat je kunt realiseren. En dat is elk jaar zo. Dus als je dus elk jaar een stuk overneemt van het ene jaar naar het andere. En dat stapelt op de ambitie die in dat jaar in de begroting zit. Lijkt de kans reëel dat het zich aan het eind van het jaar weer voordoet. Dat je elk jaar een stuk, en dat zullen ongetwijfeld elk jaar weer andere dingen zijn. Maar een stuk vooruit schuift. Het fenomeen is niet uniek hoor. Want dat zien we bij alle gemeenten en waterschappen zien we dat ook. Alleen de omvang waarin het zich voordoet is interessant genoeg om eens te bekijken.
Mag ik hier nog een aanvullende vraag op stellen?
Ja.
Die 2,1 miljoen hebt u het over, hè?
2,3.
Dat zijn gelden van 2011 die dus in 2012 op een of andere manier dan geconsumeerd kunnen worden, hè? Ja. Of verwerkt. Hoe gaat het bij anderen? Is het dan niet misschien raadzamer om te zeggen van nou... Overproductie, dat betekent in ieder geval gelden die de Raad dus heeft gefouteerd, hè, want daar gaat het in principe over, om die gelden dan weer terug te laten vloeien gewoon aan de algemene middelen. En als men dus weer wat zou willen, dan kan men opnieuw het project of een deelproject aanvragen. Hoe gaat dat ook in andere gemeentes om?
Nou ja, in principe gaat het natuurlijk zo, en ook hier gaat het in principe zo, omdat de Raad gaat over de bestemmingen. Hè. Dus... dit soort bedragen worden hier ook in bestemmingsreserves gestopt, maar wel met instemming van de Raad. De vraag is alleen hoe expliciet ga je daar de discussie met elkaar over aan.
Dan zou je dus bij de najaarsnota zou je dan alle discussie kunnen krijgen, ja, over de eindrekening van het betreffende boekjaar.
Ja. Dus de vraag stellen van, ja, is dat nou echt wel nodig? Kijk, als het over lopende projecten gaat die gewoon nog niet af zijn, die zijn voor 3/4 klaar en er moet nog een kwart gebeuren, dan is het... logisch dat je daar iets mee moet. Mijn ervaring is wel, als je daar heel kritisch in gaat zitten, zowel als organisatie, college, maar ook als raad, en telkens de vraag zegt van, is dit echt wel nodig? En dan zou het best kunnen zijn dat daar zaken uitrollen waarvan je dan moet concluderen, nou ja, misschien hoeft dat nu even niet. En ik denk in tijden van krapte is dat gewoon interessant om naar te kijken. Dus die twee adviespunten zou ik willen meegeven. De tweede vraag die gesteld is, dat staat in bladzijde 12 van het verslag van bevindingen, dat de Raad nadere regels kan stellen voor de weging van kostoverschrijdingen. Maar dat is niet eens gedaan. Nou, dat staat er uitsluitend in constaterende zin. Hè, want op het moment dat er nadere regels zouden zijn, dan zouden wij dat in onze toetsing, beoordeling, ook gewoon mee moeten met een weeg. En we hebben alleen maar beoogd om te zeggen, nou, dat is hier niet aan de orde. De vraag is of je dat zou moeten willen of zou moeten doen. En hoe gaat dat elders? De meeste gemeenten die wij kennen hebben daar geen nadere regels voor gesteld. Ik kom het soms wel eens tegen. Ik ken bijvoorbeeld een gemeente die gezegd heeft van nou, wij accepteren een overschrijding per cluster of per programma. Van bijvoorbeeld 3%. De norm is nu 0. Hè? Maar dan zeggen nou, we gaan iets hoger zitten. En daarmee geeft men het college iets meer speelruimte om af te wijken. Maar de vraag is of je dat zou moeten willen. Als je, zeg maar, zoals je hier vroeger 30 programma's had, dan zou dat misschien logischer zijn dan het beperkte aantal wat je nu hebt. Want dan werkt ook wat meer de wet van de grote getallen. En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, binnen dat programma moet je op onderdelen, op productniveau mogen plussen en minnen wel tijdelijk wegvallen, maar op het programma koersen gewoon op nul. Dus ik zou dat niet willen adviseren om daar zeg maar, ruimte in te bieden. Er zijn ook gemeenten, ik ken er eentje, die heeft zeg maar, de lat niet op het programmaniveau gelegd, maar op productniveau. Maar dat is heel ingewikkeld, want dat betekent dat je al heel snel in rechtmatigheidsdiscussies terechtkomt, want dan kun je niet meer overschot op het ene product binnen het clusterprogramma compenseren met andere. Dus dan maak je het zelf wel een beetje lastig. Wat je wel kan afspreken, en ook dat zien we wel eens, dat er gezegd, nou ja, we willen als raad wel geïnformeerd worden over overschrijdingen op productniveau boven een bepaald bedrag. Bijvoorbeeld, dan spreek ik gewoon een bedrag af, maar dan gaat het niet om de rechtmatigheidstoetsing, maar dan gaat het gewoon om te zeggen van, nou, bij afwijkingen van enige omvang willen we gewoon even weten hoe dat zit. Dus dat zit meer in de informatieve sfeer. Maar wij denken dat met de clustering, hè, zoals jullie nu gedaan hebben, het is overzichtelijker geworden, denk ik, van 30 naar 10, dat er geen reden is om daar nadere regels voor te stellen. Dus we zouden niet een bijzonder advies in willen geven. Grondbedrijf. Een vraag is gesteld, hè, we hebben een aparte jaarrekening voor het grondbedrijf en eerder hebben we daar wel eens een opmerking over gemaakt of misschien in de auditcommissie over gesproken. Dat we gezegd hebben, waarom is dat? Dat is meer een opmerking in de zin van, waarom zou je een aparte jaarrekening voor een grondbedrijf willen hebben? Want de grondbedrijf is gewoon een integraal onderdeel van je gemeentelijke activiteiten. En die activiteiten, die komen ook geheel volgens de spelregels tot uitdrukking in de jaarrekening. Dus de grondexploitatie krijgt een plek in de jaarrekening. En de jaarrekening voldoet in dat opzicht gewoon aan de eisen die je daaraan mag stellen. En de noodzaak voor een aparte jaarrekening van het grondbedrijf, die zien we eigenlijk niet zo. Iets anders is dat je, en daar kom ik ook weer bij het eerste punt terug, wel met elkaar zou kunnen afspreken om niet alleen bij de jaarrekening, maar ook van tussentijds geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen in de grondexploitatie. Als je eerder in het jaar, wat we straks zeiden, een herijking zou doen van de grondexploitaties, dus een actualisatie, zou dat misschien ook samengevat kunnen worden in een soort informatieve nota, dan wel als aanhangsel bij de najaarsreportage. Om te informeren van hoe staan we er nu voor. Dat je in ieder geval twee keer per jaar daar iets van ziet en niet alleen tegen die tijd dat de jaarrekening verschijnt. De opvolging van aanbevelingen voorgaande jaren, daar schrijf je inderdaad niet expliciet iets over, hier daar op onderdelen wel. Ons beeld, en dat zien we met name ook terug in onze managementletter die we voor het college schrijven, dat daar waar wij opmerkingen hebben over de administratieve organisatie, over aandachtspunten, verbeterpunten, dat we kunnen zien dat die door het management gewoon constructief worden opgepakt. Die komen op de agenda van het MT en daar wordt over gesproken, er wordt gezegd nou, wie pakt wat op. En we zien als we een jaar later terugkomen, Dat die zaken gewoon beter gepakt zijn en opgevolgd. Overigens zijn dat geen lange lijsten. Want we vinden dat in algemene zin dat de administratieve organisatie in deze gemeente behoorlijk goed geregeld is. Daar kunnen we eigenlijk weinig gaten in schieten. Dus in die zin voor een accountant wel eens meer eer te behalen, om zo maar te zeggen. Maar ook daar geldt weer het belangrijkste onderwerp van gesprek is steeds de grondexploitaties. En dan gaat het er niet om dat de interne beheersing op dat punt niet goed zou zijn, want we vinden dat daar op een heel solide manier naar gekeken wordt. Maar we hebben wel gezegd, zorg nou dat je er iets eerder naar kijkt. Want dan heb je eerder zicht op de ontwikkelingen. Er is een vraag gesteld ook over bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen is ook een onderdeel van de beoordeling van grondexploitaties. Wat wij in algemene zin doen voor alle grondcomplexen, dus ook voor bedrijvencomplexen, is kijken naar de uitgangspunten die onder die projecties liggen. Want je moet, en dat geldt voor het college, maar dat geldt ook voor ons, in de balans staan grote bedragen waarvan elk jaar opnieuw de vraag is van, gaan die bedragen ook terugverdiend worden, gegeven de verwachtingen die je daar nu op dit moment met de kennis van nu redelijkerwijs van mag hebben. Dus je zit elk jaar opnieuw in een soort glazen bol te kijken. En zeggen, nou, wat zien we dit jaar? En die glazen bol, dat is natuurlijk een spreadsheet, een hele dikke spreadsheet, met allerlei uitgangspunten die doorrekenen. En dan gaat het natuurlijk om de uitgangspunten. Zeg, nou, welke grondprijzen zijn reëel? Welk uitgiftetempo is reëel? Welke kosten moet je nog maken? En zijn dat reële projecties? En het werkt zo met grondexploitaties dat een jaarverschuiving in tempo, om maar eens wat te noemen, een enorme impact geeft op de uiteindelijke uitkomst van die exploitaties, met name door de rente-effecten die daarin zitten. Want een jaar langer geen geld binnenkrijgen betekent een jaar langer rente betalen, wat terugbediend moet worden uit die projectie. Ja, en als daar ruimte zit in termen van winstverwachtingen, is daar nog niks aan de hand. Maar als die ruimte er niet meer in zit, omdat de eindverwachting ongeveer om nul loopt, dan begint het spannend te worden. En die complexen zijn er ook bij. Dat hebben we ook wel genoemd. Er zijn complexen waar het ongeveer op het randje zit. Dat betekent dat als je daar meer kosten zou moeten maken om het te realiseren, dan wel de opbrengsten later binnenkrijgt, dat betekent dat daar een risico zit dat je daar in een volgend jaar voorzieningen voor moet treffen. Maar die tref je niet nu. Want je kijkt er nu naar met de kennis die je nu hebt. En dan zeg je, ja, nou, met de uitgangspunten zoals die nu onderliggen. En als we vaststellen dat die reëel zijn, dan is er geen reden om voorzieningen te treffen.
Mag ik hier een aanvullende vraag op stellen?
Meneer Van Es was eerst.
Ja, ik heb natuurlijk kennis genomen van de voorziening die we met betrekking tot de woningbouwaantallen hebben getroffen. Wat mij opvalt is in het stuk dat er geen voorziening met betrekking tot die bedrijventerreinen getroffen is. Als je de ontwikkeling een beetje volgt, is het natuurlijk niet nieuw in de zekere te voorzien dat ook op het gebied van de bedrijventerreinen nogal wat, noemen we wat, overcapaciteit in de regio is, waar wij ook ons deel van zullen moeten nemen. En waarom is dat eigenlijk niet meegenomen in die effecten? Want de laatste paar weken staat de krant om de bol van, zou ik bijna zeggen, over het onderwerp. Alleen dat is natuurlijk op een wat hoger niveau, zeker op regiovisieniveau, al eerder aan de orde geweest. Dus voor mij is het eens dat daar geen voorziening voor getroffen is. Wat voor inschatting zit erachter? Ik bedoel, de BBW-regels zijn, naar ik aannem, redelijk duidelijk in dat.
Ja, die zijn er duidelijk in, maar die zeggen wat ik net ook uitleg, dat je kritisch moet kijken naar, ga je die boekwaarde nog terugverdienen? En dat is voor alle complexen bekeken. Dat is intern en door de organisatie goed bekeken. En die uitgangspunten zijn ook met ons besproken, eigenlijk al in een vroeg stadium. Dus het is niet zo dat we achteraf komen kijken, dus kijken wat de dames en heren ervan gebakken hebben. Maar we gaan voordien om de tafel zeggen, nou, als we nou met deze uitgangspunten rekenen, zitten we dan op het goede spoor? Hè? Krijgen we daar achteraf geen discussies met elkaar als organisatie en accountant? En ons beeld daarvan is dat daar gewoon reëel in zit. Dus wij hebben voor die bedrijventerreinen geen aanleiding gezien om aan te dringen op het vormen van voorzieningen. Als we daar aanleiding voor zien, dan doen we dat ook. Hè? Wat niet wil zeggen, als je er volgend jaar weer naar kijkt, hè, dat je tot andere conclusies komt. Want elk jaar weet je weer iets meer en het hangt zo sterk af van hoe de economie zich ontwikkelt. En dus dat weet natuurlijk niemand. Maar met de kennis van nu, een beetje een gevaarlijke term, hebben wij daar geen aanleiding voor gezien.
Meneer Van Es.
Ik ga niet met u in een politiek debat, hoor, maar u zegt met de kennis van nu. Ja. Dan zou ik eerder verwachten dat u zou zeggen van, met de kennis van toen hebben we besloten om het niet te doen. Maar met de kennis van nu, zou je het eigenlijk, als je op dit moment de jaarrekening zou vaststellen, zou je wel de voorziening moeten treffen, maar goed.
De kennis van nu is, zeg maar, de kennis van, zeg maar, februari, maart, hè, toen we daarmee bezig waren. En er is geen enkele, want dat proef ik eerlijk gezegd soms wel een beetje onder de vragen zoals gesteld, geen reden om te veronderstellen dat daar een belang is om er anders tegenaan te kijken. Dat proef ik ook niet bij het college. En wij hebben daar als accountant ook zeker geen belang bij. We proberen in reële termen naar die uitgangspunten te kijken. En als er voorzien moet worden, omdat die uitgangspunten tot gevolg hebben dat er verliezen dreigen, dan sturen we aan de voorzieningen.
Meneer Kloos.
Voor mij, om te begrijpen, want ik snap er soms helemaal geen jota van. Maar dat heeft onder andere mee te maken dat ons wordt verteld van, nou, onder andere even als voorbeeld van, er wordt 4 miljoen afgeboekt op een project. En dan kijk ik naar uw verklaring en dan zegt u dat er voor 4 miljoen een voorziening is getroffen. Dat kan ik niet helemaal begrijpen. Ten tweede kan ik niet begrijpen dat u aangeeft dat er ruim, ik geloof, 7 miljoen of 7,3 miljoen aan onrechtmatigheden zijn aan uitgavens. En u zegt van, nou, dat is allemaal prima. Dus ik kan dat niet, dat is op bladzijde 13, heb u dat mooi verwoord.
Ja. Nou, dat kan ik wel even proberen uit te leggen. Voorzieningen en afboeking, de termen lopen wel door elkaar. Voorzieningen is een administratieve techniek om de waarde terug te brengen. Effect is dat je een verlies krijgt in je resultaat. Een afboeking heeft hetzelfde effect. Dat zie je één op één terug in je resultaat. Een voorziening is alleen net iets anders in die zin van, je pleegt een administratieve correctie waarbij je als het ware een tegenpost boekt in de administratie. Maar je houdt hem nog wel even vast. Dus de oorspronkelijke boekwaarde, die blijft in beeld en kun je naar de toekomst toe ook volgen. In principe hebben we het hier over voorzieningen. Als je zegt van, we denken dat de kans groot is dat het in de toekomst dat er verlies gaat komen. Dat zou je nog kunnen inlopen als het tempo ineens omhoog gaat. Dan heb je het over voorzieningen. Als je een heel andere planopzet maakt, waarbij je zegt, ja, we gaan het heel anders doen. Dan praat je niet meer over voorzieningen, dan praat je over afboekingen. Maar het onderscheid is wat mij betreft triviaal, omdat het effect hetzelfde is. Je moet het verlies nemen. En dat verlies, dat komt terug in zo'n programma. En daarom zit er een overschrijding op dat programma van 7, 8 miljoen. Omdat het verlies gewoon in dat programma verantwoord wordt. En dan komt de discussie natuurlijk, ja, is dat dan niet onrechtmatig als je een overschrijding hebt op zo'n programma? Want elke overschrijding is in principe onrechtmatig. Dat is zo, maar er zijn ook een aantal uitzonderingsregelingen die ook in de spelregels rond het DBV, achter het DBV zijn uitgelegd. En die zien ook hierop dat als je het noodzakelijk vindt bij het opmaken van de jaarrekening om voorzieningen te treffen, dan wel afboekingen te plegen, maar in ieder geval extra lasten te nemen op die projecten, omdat het inzicht bij het opmaken van de jaarrekening dat vereist, dan heb je daar eigenlijk niks in te kiezen, want dan is het zoals het is en dan moet je dat zo verantwoorden. En dat staat ook in het DBV, dat je moet reëel waarderen. En omdat je reëel waardeert, mag je dat ook niet als onrechtmatig beschouwen, want dat moet nou een keer. Iets anders is, en dan kom ik weer terug op wanneer zie je die dingen onder ogen. Als je die discussie met elkaar in november, december zou kunnen afsluiten, dan zou je hem op dat moment op tafel hebben. En dan zou je op dat moment zelfs nog een begrotingswijziging kunnen maken. En dan zou er dus ook geen overschrijding meer zijn. En dan kun je zeggen, nou ja, worden we daar wijzer van? Nee, op zich natuurlijk niet. Want het verandert niks aan het feit dat je die voorziening dan moet treffen, maar dan zou het geen overschrijding meer zijn.
Mevrouw Hofstra.
Dankjewel. Even terug dan naar de bedrijventerreinen waar mijn voorganger het over had.
Ja.
Wij hebben een bedrijventerrein in Groningen liggen wat daarvoor mogelijk in aanmerking komt. Als ik u hoor, dan is de opbrengstraming zoals wij die nu geraamd hebben en aan de raad wordt gevraagd om die vast te stellen volgende week. Maakt u zich geen enkele zorgen over of die opbrengstraming ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt?
Nou zegt u het op een net iets andere manier. Zorgen zijn er in deze tijd altijd rond grondexploitaties. Het gaat erom dat je bij het opmaken van de jaarrekening, door daar reëel en nuchter naar te kijken, moet zeggen, is die waarde op dit moment verantwoord met de verwachtingen die we nu hebben.
Maar u weet dat we in een mediation traject zitten met de gemeente Groningen.
Ja, maar dat is...
Inhoudelijk kunnen we daar niet over hebben, maar dat moet toch ergens reden zijn voor een soort van alarmbel. Dat het wellicht wel eens anders zou kunnen gaan dan dat wij ramen. Ja, maar waar vinden we dat dan terug?
Maar die kun je denk ik niet inrekenen in een exploitatie, omdat daar een discussie ligt met de gemeente Groningen. Hè, die je moet zien op te lossen. En die discussie zou er best toe kunnen leiden dat dat geld gaat kosten. Mm-hmm. Omdat dat een discussie is die samen onderling die nog niet uitgekoud is.
Nee, dat maar neem kun je niet op het moment mee eens. Dat neem je op het moment dat het duidelijk is hoe en wat.
Ja.
Helder. Dus als daar dit jaar duidelijkheid over komt, dan vinden we hem volgend jaar terug in de jaarrekening of niet. Nou, we hopen niet, maar het zou kunnen.
Ja. Maar hij zit meer in de risicosfeer.
In die tussentijd is hij er wel, in de risicosfeer, precies. Dus ik ga dan zoeken in het schemaatje waar staan onze risico's en hoe hebben we die bij elkaar opgeteld. Daar zou hij dan toch ergens bij moeten staan. Met een kans, zoals we dat met elkaar hebben afgesproken, dat hij zich voor gaat doen. Daar kan ik hem niet in vinden en dat is wel aantrekkelijk, want dan rekent hij ook niet mee bij de berekening van het ratio. Ja. Maar dat klopt dan toch? Of maak ik ergens een denkfout?
Dat zou je kunnen doen, maar op het moment dat je in je jaarrekening die post expliciet gaat opnemen en zeggen, nou, ik schat de kans zus en zo in, dan hoef je misschien ook niet meer te onderhandelen. Want dat is nog geen
gesprek.
Maar
het andere is dat wij als raad niet weten dat het bestaat. En wat is dan daar de goede balans in?
Dat is een beetje een vreemde vraag, want u stelt wel een vraag over iets waarvan u zegt dat u het niet weet.
Nog een keer? Het wordt wel ingewikkeld.
U stelt nu een vraag over een onderwerp waarvan u zegt dat u er niet vanaf weet.
Nou, ik weet er in een andere positie in een vorig leven van mij nog iets van. En dat is wat anders. En u weet ook dat ik in die positie en met die pet op mijn uiterste best heb gedaan om de raad van de juiste informatie te voorzien. Zodat die raad ook in staat gesteld wordt om haar rol en verantwoordelijkheid daarin te kunnen nemen. Dat is politiek, ja. Daar zitten we hier ook voor, dacht ik.
Ja, u wel, ja.
Meneer Hogeboom.
Ja, heel kort, voorzitter. Ik wil toch even vaststellen dat deze raad wel op de hoogte is van de situatie Kranenburg-Zuid.
Dat is geconstateerd. Zijn er nog vragen? Ja, meneer Heikamp.
Ik heb een kort vraagje, want de meesten die ik had staan, die zijn al beantwoord. Op basis van de 49 staat bij onderhoud kapitaalgoederen dat de aanvullende kosten ter calculatie van de risico's niet zijn meegenomen. Die zijn dus niet geraad. Dat betekent dus dat ze op een of andere manier ook niet in de begroting hebben gestaan, of zie ik dat verkeerd? Want stel, als je dat wel weet, dan kan ik me voorstellen, omdat dat op behoorlijke bedragen zijn, dat je dus in de weerstandsvermogen daar toch wel enige verschuivingen krijgt. En we hebben wel kunnen constateren dat het weerstandsvermogen en de risico's, als je er twee grafiekjes van maakt, waar ook in andere rapporten staat van uw bureau, hier staan wat ballonnetjes in, maar de grafiekjes die zijn wat mij betreft even iets duidelijker, dat je heel duidelijk ziet dat het rode gedeelte behoorlijk gaat aanleunen tegen het weerstandsvermogen. Dus het risico tegen het weerstandsvermogen. Heb je daar een of andere uitleg over?
Of ja, ik heb zo niet scherp waar u daarop duidt, maar in de algemene zin, hè, wij hebben er iets over geschreven over weerstandscapaciteit, risico's en weerstandsvermogen, dus het vermogen om die risico's, extra risico's nog op te kunnen vangen. Daarvan constateren we dat de ruimte die u voor uzelf benoemd hebt, dat die in de afgelopen jaar is teruggelopen, dat er nu ongeveer nog 1,1 miljoen van over is. Dat houdt natuurlijk op zich niet over. Interessant is natuurlijk wel, wat gebeurt er nu? Stel dat in het komend jaar alles op slot komt te zitten in de sfeer van grondexploitaties, dat er geen meter meer verkocht wordt en dat je eind van dit jaar moet constateren van nou, we gaan opnieuw rekenen en het blijkt dat de aanvullende voorzieningen getroffen zouden moeten worden. Zou kunnen. Dan moet dat op dat moment geabsorbeerd worden. Nou, misschien kun je dat in 2012 ook wel weer voor een stuk uit het resultaat halen, wat afgelopen jaar ook kon. Dan lost het zich daarop. Maar misschien moet je ook wel gewoon interen op je reserves. En dan kom je op het punt dat je met dat weerstandsvermogen door het ijs zakt. Wat gebeurt er dan? Valt dan de gemeente om? Nee, dan is het een constatering dat je weerstandsvermogen lager is dan wat je met elkaar hebt afgesproken. En dan treedt er een soort van correctiediscussie op van oké, als dat zo is, hoe gaan we dat dan oplossen? Vergelijk het maar met de discussie rond onze rijksbegroting. Als je over de 3% komt, dan vindt Brussel dat niet mag. En zegt oké, als dat zo is, wat gaan we dan doen om dat weer op het goede niveau terug te brengen? En dat betekent snijden, dingen niet meer doen en een politieke discussie. Het kan ook betekenen dat je zegt, nou, ja, dat is vervelend, maar we accepteren dat gewoon voor 1 of 2 jaar. Ook dat kan, want daar valt de gemeente niet van om. En ook als we het over grote bedragen, van, noem het maar eens, op 10 miljoen zouden hebben, je zou helemaal geen weerstandsvermogen overhouden. Zelfde discussie, wat mij betreft, ook daar valt de gemeente nog niet direct van om. Maar je moet wel op dat moment de discussie aan. Dit gaat nu een kant op die we niet willen. En wat gaan we dan doen? Gaan we het aanpakken en zijn we bereid om te snijden, in te leveren, verder te bezuinigen? Of accepteren we het voor een periode en zien hoe het gaat? Zo'n discussie komt er dan. En dan komt ook, en dat is het punt wat ik straks maak, als ik kijk naar wat deze gemeente aan bestemmingsreserves heeft. En die bestemmingsreserves zijn niet meegenomen in de calculatie van het weerstandsvermogen. En er zijn ook gemeenten die dat wel doen. Dan reken je dus op een heel andere manier. Jullie hebben gezegd, we houden dat erbuiten. Het is een groot volume. Het is niet zo dat je aan dat volume in alle opzichten dat je dat op kunt maken. Omdat er ook voor een belangrijk stuk dekkingsreserves in zitten. Dus die heb je gewoon nodig om afschrijvingen in de toekomst te dekken. Maar er zit ook wel degelijk een stuk in waar nu bestuurlijke labels aangehangen zijn, waar je best een discussie over kan hebben. Of die labels in een heel andere situatie in tijden van nood er nog aan moeten blijven hangen. Want het is, vind ik, en dat is gewoon rondkijkend, nog steeds een behoorlijk riante positie. Er zijn gemeenten die hebben die reserves gewoon niet. Als je, en dus dan heb je de discussie ook niet.
Maar neem niet weg dat, want dat zeg je zelf ook, van op zichzelf is het natuurlijk goed om te comprimeren. Dat je toch een keer de discussie krijgt van hey, dit komt op ons af. Maar daar ligt wat. De grondexploitatie zou er ook in kunnen. Grondprijzen zouden een klein stukje verantwoording in kunnen komen. Heb ik ook een stukje van u gelezen in andere gemeenten, dat ook gebeurt. En dan lees je dan dus zo'n zin op plaats 49 van dat dus de risico's van de kapitaalgoederen aanvullende kosten dus buiten beschouwing zijn gebleven. En dan heb je een beetje het gevoel van, hey, gaat dat nou meegenomen? Of in elk geval moeten we zorgen dit jaar dat het meegenomen wordt, zodat je dat ook kunt comprimeren. En dat je ook juist op dat moment goed kunt anticiperen op de problemen. Dat was eigenlijk een beetje de onderliggende van mijn verhaal.
Ja. Nou, ik denk dat, ik heb zelf het antwoord, want het is, als daar nog een onduidelijkheid ligt, of een open eentje, dan is het wel belangrijk om dat gewoon in beeld te laten brengen. Zo. Ja, ik denk dat ik zo ongeveer door de punten heen was. Er werd nog iets gezegd over de alarmbellen, die zouden moeten rinkelen. Ik denk dat, althans dat hebben we al beoogd om helder aan te geven, hè, dat er natuurlijk de ontwikkeling aandacht verdient. Die krijgt het ook. In de zin, er wordt niet omheen gelopen. Iedereen weet dat er een grote volume ligt, een groot volume aan grondexploitaties ligt, waar je continu bovenop moet zitten. Maar hij ligt er. En je moet hem onder ogen zien en je moet hem een paar keer per jaar onder ogen zien en kijken welke kant het op gaat. Dus het is geen onbeheerst gebeuren. Maar het feit dat het er ligt, kun je niet wegvlakken.
Daar had ik een vraagje over met die grondexploitatie.
Er waren nog wat andere vragen die al eerder waren aangegeven. Mevrouw Engels, daarna meneer Wensink en dan meneer Pieters.
Ja, dank u voorzitter. Ten aanzien van de nota grondbeleid. Onderaan de bladzijde 73 staat dat de beleidsregels gebaseerd zijn op een nota van 2007 die we hebben vastgesteld. Gezien de ontwikkelingen van de laatste 5 jaar... vraag ik me wel af of dit niet wat achterhaald is. Want op grond daarvan zouden wij een solide basis hebben om al die beleidsregels uit te voeren. En die staan er allemaal op de volgende pagina. Ziet u dat ook zo? Vindt u ook dat eigenlijk die actualisatie een beetje laat is? En dat we ook juist op grond van het feit dat het in 2007 eigenlijk dat het daarop gebaseerd is dat we misschien helemaal niet zo'n solide basis hebben voor, voor het grondbeleid.
Dat, die laatste conclusie zou ik niet willen trekken, maar het is wel goed om als je spelregels van 2007 hebt, om die opnieuw te gaan herijken. Het BBV zegt ook dat het in beginsel dit soort notas, of men adviseert aan dit soort notas, en dat geldt ook voor andere notas rond financiële spelregels en dergelijke, om die om de 4 jaar opnieuw tegen het licht te houden. En u heeft gelijk, op het moment dat, dat er in de sfeer van grondexploitatie spanning zit, dan is dat alleen maar reden te meer om dat te doen. Maar in die beleidsnota, en daar zijn ook gewoon de financiële spelregels geformuleerd, hoe je omgaat met winstneming en dat soort zaken op zich, zijn die zelf wel van een zekere duurzaamheid. Want als er geen winst is, dan hoef je hem ook niet te nemen, om zo maar te zeggen. Dus de rekentechniek verandert er niet door. Maar ik ben wel eens, het zou goed zijn om dat tegen het licht te houden. Ja.
De heer Wensink.
Ja, ik heb een hele vraag die niks met grond te maken heeft. Er zijn ook andere dingen die in het jaarverslag zitten. Pagina 42 lees ik dat het dividendopbrengst 37.000 euro lager is door een tegenvaller op de middelen gekregen uit de Essentgelden. Dat zou een structurele korting zijn die gaat optreden. Heeft u kunnen vaststellen waar die structurele daling uit voortkomt?
Dat weet ik niet.
Nee? Nee.
Die zou aan de wethouder moeten vragen.
Dan komt die vraag daar een keer terecht.
Heeft de wethouder het paraat?
De wethouder heeft het even niet paraat op dit moment. Dus de wethouder speelt hem ook door. Komen er wel uit hoor.
Deze vraag wordt per e-mail beantwoord.
Ik wou de vraag nog een keer horen, begreep ik.
Meneer Pieter, ik vind het een goed gezelschap. Hè?
Dan gaan we naar de overkant.
Wat ik nou wou zeggen over de vorige vraag, voorzitter. Oh. Want het is wel zo dat een deel van aandelen van Enexis nu zijn verkocht. En dat heeft natuurlijk wel effect voor de dividendomvang van Essent. Dan zeg ik even, geef geen accountsverklaring meer af bij deze opmerking. Volgens mij heeft het daarmee te maken. Opbrengst, die ziet u dus rechtstreeks in de reserve worden gestort.
Oké, gaan we nu maar naar meneer Monbergen.
Ja, ik heb gewoon even een algemene vraag. Ik ben geen financieel deskundige. Vorig jaar heeft hij ook hier gestaan. En toen meneer Pieters, geloof ik, ja, ik weet zeker, die stelde de vraag. Na een discussie over de afboeking van de 4 miljoen van de Zuidoevers, kunnen we nog zo'n portie verdragen? Nou, toen was uw antwoord van nee, dat eigenlijk niet meer. Nu is het bij de bronnen gebeurd. En het blijft allemaal maar een beetje floriant. Van, ik begrijp het eigenlijk niet meer. Van, het ene jaar, nou, we kunnen het niet meer erbij hebben. Het gebeurt toch. En alles is nog een beetje roze geuren maneschijn. Dus misschien kunt u daar eens een beetje toelichting op geven.
Ik wil niet het beeld oproepen van roze geuren maneschijn. Ik wil het wel relateren in de context van wat we elders ook bij gemeenten aantreffen. De wereld is enorm in beweging. Hè? En we hebben vorig jaar voor het eerst gezien bij deze gemeente, na vele jaren van ruime resultaten in de sfeer van grondexploitatie, dat heeft u veel gebracht. Zit het nu tegen? Dat is niet uniek, dat gebeurt overal. En eigenlijk zeggen we, valt het hier nog best wel mee, maar dat was een bedrag vorig jaar waarvan u in één keer schrikt van jongen, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En hebben we ook gezegd, nou, dat moet je niet te vaak hebben, want het gaat wel hard. Ook niet wetende en misschien ook niet verwachtende dat je volgend jaar weer in zo'n discussie terechtkomt. Maar ik weet eerlijk gezegd ook niet waar het naartoe gaat. Het gebeurt nu weer. Dit jaar is het overigens wel zo, dat heb ik straks het aangelegd, dat er zoveel ruimte zat ook in de exploitatie dat u het per saldo hebt kunnen opvangen. Want het, in termen van vermogen bent u niet achteruit geboord. Maar het is wel weg. Of het is wel afgebreid. Was het niet nodig geweest, dan hadden we een plus gehad. En dat is gewoon opnieuw veel geld. En je ziet ook dat de ruimte en dat weerstandsvermogen gewoon terug aan het lopen is. Dat is zo. Alleen, daarvan heb ik net ook geprobeerd te duiden. Van, als dat weerstandsvermogen door het ijs zakt, is het ook nog niet zo dat deze gemeente failliet is of zo. Zo nuchter moet je er ook naar kijken. Dat is een verkeerde tendens en die tendens moet je vervolgens ook proberen op te lossen. Maar het schip zinkt niet direct. En als we dat beeld vorig jaar hebben opgeroepen, dan hebben we dat niet handig geformuleerd. Het zijn geen bedragen die je moet bagatelliseren, absoluut niet. Maar het is wel beheersbaar.
En eerst naar de ChristenUnie.
Even een algemene vraag. Even de invloed van de aankomende btw-verhoging van 2%. Wat voor invloed heeft die op het geheel van de begroting, op grondposities? Is dat positief, negatief of is het toch met nul? Hoe zit dat?
Ik verstond niet de invloed van?
De btw-verhoging, die aanstaande btw-verhoging. Van 19 naar 21%. Wat voor effecten geeft dat op het geheel van de begroting?
Ik denk dat deze vraag bij een jaarrekening niet helemaal correct. Ja.
Ja. Kijk, ik kan dat niet helemaal duiden. BTW kan ook voor een deel gewoon gecompenseerd worden. Als het in de grondsfeer zit, kun je dat ook weer doorbelasten. Maar er zijn ook onderdelen in de gemeentebegroting waar de BTW niet kunt compenseren. En dat zal leiden tot een lastenverzwaring. Maar daar heb ik geen gevoel bij wat voor getallen dat betreft. Nee. Nee.
Mevrouw Hofstra.
Dankjewel. U heeft een aantal keren aangegeven van met de informatie van nu en volgend jaar kan het anders zijn. Vorig jaar zaten we in deze zaal en toen was de vraag van de raad hoe zeker is de afdracht van €500.000 vanuit het grondbedrijf naar de algemene kas van de gemeente. Toen kon u aangeven dat die redelijk zeker was. We hebben in deze jaarrekening kunnen lezen dat die niet zeker is. Nog sterker, dat die niet komt, niet in 2011. Niet in 2012 en niet in 2013. Volgens mij is dat ook een soort van afname van het eigen vermogen. Want het scheelt ons 1,5 miljoen in zijn totaliteit. Alleen die staat niet zo duidelijk genoemd. Die moet je ergens zoeken. Ik kan me wel voorstellen dat vanuit die confrontatie, de opmerking die u vorig jaar heeft gemaakt en wat u dan nu aantreft, dat u ook eens een beetje kijkt naar van waar teken ik voor. En nou lees ik op bladzijde 16... dat gaat over de afwaardering van de bronnen, dat de woningaantallen zijn afgewaardeerd van 550 naar, en dan citeer ik uit uw tekst, dit aantal is teruggebracht tot realistische proporties, 350 woningen. Dan ga ik ervan uit dat u heel goed bent met cijfertjes, maar we hebben wat discussie gehad over 300, 350, er zijn persberichten verschenen over 300, afboekingen van 4 miljoen. Heeft deze afboeking van 4 miljoen betrekking op 300 woningen of 350? Dat zou mijn eerste vraag zijn. En de tweede vraag is, wat heeft u de overtuiging gegeven dat het aantal van 350 uw oordeel kan hebben van realistische proporties? Op welke stukken heeft u dat gebaseerd?
Ja, waar we hier mee te maken hebben, telkens dat je kijkt naar schattingen. Je kijkt in de toekomst, de wereld verandert, is in het afgelopen jaar ook veranderd. Dat maakt ook dat we nu tot andere conclusies komen ten aanzien van die 5 ton uit de reserves halen dan vorig jaar. Mm. Omdat het beeld gewoon verschoven is. En bij de bronnen zie je dat nadrukkelijk ook terug. Had je vorig jaar op dezelfde manier discussie gevoerd, dan had je vorig jaar al een voorziening getroffen. En dat was toen niet aan de orde, omdat dat toen niet nodig werd geacht op grond van de inzichten die er toen waren. Maar nu is daar opnieuw naar gekeken. En kijk, wij zijn geen planologen en kunnen niet uit onszelf bepalen zeg maar, nou, wat we denken dat hoeveel aantal je in de komende jaren daar kunt slijten. Maar het is natuurlijk wel zo dat de gemeente zelf, ook met eigen mensen, maar ook met externe deskundigen, kijkt ja, wat is in de gegeven omstandigheden. In de markt waarin we opereren, en ook breder kijkend dan alleen deze gemeente.
Maar dan hebben we het haalbaar. Uur hiervoor hebben we gesproken over het project De Bronnen, daar was u niet bij. En toen was de conclusie dat de externe bureaus, die geven iets aan in een bepaalde marge. En dit college heeft gekozen voor een politiek statement, heeft de wethouder zojuist gezegd. En dat is aan de bovenkant, dan wel over de bovenkant heen, van die aantallen. Met deze opmerking ondersteunt u feitelijk die politieke keuze. Is dat een bewuste keuze van u geweest?
Wij ondersteunen nooit politieke keuzes.
Maar de feiten die eronder liggen zijn lager, zijn anders.
Wij kijken naar argumentaties, de realiteit van schattingen. En de schattingen zitten altijd bandbreedte in. Mm-hmm. En dan is het ook zeg maar, de overtuiging van de mensen, in dit geval het college, die verantwoordelijk zijn om zo'n plan uit te voeren. Als daar ambitie zit en overtuiging en ook met argumentatie waarom men vindt dat dat haalbaar is, dan is het voor ons heel lastig om te zeggen, nou dat kan niet. Want als je helemaal op safe gaat zitten, dan zou ik zeggen, nou zet hem maar op nul. Want dan weet je altijd dat je goed zit. En dat, zo werkt dat niet. Hè? Er zijn bandbreedtes.
Ik wil even informeren of meneer Kloos over dit onderwerp een vraag heeft. Of
nou, dat ging meer over de essentgelden, want daar hadden we het net over. En toen bood men mij weer een vraag op.
Dan ga ik eerst even naar de meneer Pieters, want die wil hierop.
Ja, ik heb hier een aanvullende vraag over, maar ik word hier enigszins door verbaasd. U gaat met een afboeking naar 350, staat in uw cijfers.
Ja.
Ja, dat betekent van 550 naar 350 is 200. Daar koppelt u aan dat een afboeking van 4 miljoen op die basis realistisch is. Maar wij gaan in onze prognoses, waar we voorgelegd krijgen, gaan we terug naar een aantal van 300. Dat is 250 minder. En als ik dat snel reken, 4 miljoen gedeeld door 200 woningen is 50 woningen voor 1 miljoen. Het is net de CNA. Dus als ik dan 250 heb, dan zou in mijn beleving een afboeking nou van 5 miljoen op zijn plaats moeten zijn. Of zegt u, op basis van 31 december 2011, dat is leuk om met jaarrekening en van uw vak, dat u slechts geschiedschrijver bent, niet meer en niet minder.
Nou,
dat we deze extra miljoen die dan, als je dit als realistisch beschouwt, dan zou je dit miljoen dit jaar of volgend jaar weer mee moeten nemen, of volgend jaar mee kunnen nemen.
De jaarrekening die stopt niet op 31-12. De positie in de jaarrekening op 31-12 wordt mede bepaald door de verwachtingen in de toekomst. Daar hebben wij, nou, wanneer is het februari, maart ook, met elkaar discussie over gehad. En daar zijn aantallen van 350.
Ja, even voor de duidelijkheid, want nu ontstaat er even wat spraakverwarring. De voorziening van 4 miljoen is gebaseerd op 300 woningen. Dus hier staat in dat 350 woningen, maar hier moet staan 300 woningen. Dus waar we het over hebben. Ja, dus dat is gebaseerd op 300 woningen.
Wist u dat als verantwoordelijk voor is terug?
Nee, ik ging uit van 350 woningen.
Ja, u ging uit van 350
ja,
woningen?
Ja, en de wethouder corrigeert mij. En ik ga het ook even nakijken.
Bandbreedte.
Onder de boomkant van de bandbreedte.
Aanvullende vraag nog over de cijfertjes?
Het is 9:30 geweest. Ik wil nog een korte vraag.
Kom op.
Ja, het heeft ook heel lang geduurd voordat ik iedereen weer terug in de zaal had. Ik moet nu eigenlijk.
Maar we vinden wel iemand anders. Ja.
Robbie, je hebt een kwartiertje. We zitten niet nou. Mag wel van die plek. Oh ja, nee.
Is dat niet zo'n probleem?
Zo ongeregeld is het.
Ik ga niet weg.
Zal ik de vraag gewoon maar stellen?
Gaat u gang.
Want die 350, dat is een. Wat er staat bij Terborg. Nog te verkopen 34,9 miljoen. Dat getal komt mij erg laag voor. Klopt dat wel? Vorig jaar was het nog 86 miljoen. En ik kan me niet voorstellen dat we in 2011 dat eventjes geregeld hebben. Maar ik hoop dat u gelijk heeft.
Ja, ik ga ervan uit dat wat hier opschrijven dat klopt. En ik wil het best nog even nakijken.
Vorig jaar stond er weer 36.
Dat weet ik, dat het zo was.
Ja. Maar dat stond er weer jaren in.
Ja.
Dat is mooi van geschiedschrijving,
dat
blijft altijd.
Dan kijken we dat nog even na, die cijfers.
Ja.
Is goed. En dan, sorry meneer Kloos, mag ik nog één? Heb ik het goed begrepen dat ik lezende de boekwerken die er zijn, dat we met de vaststelling van de grondexploitaties nu het rentepercentage van het grondbedrijf naar beneden toe bijstellen van 5,5 naar 4,5%?
Dat weet ik niet.
Oh, maar dan kijk ik naar links.
De boekwaardes van het grondbedrijf zijn gebaseerd op een rentetoerekening van 4,5%.
Met ingang van 1 januari 2012.
Dat was volgens mij al zo, want we regelen 4,5% rente toe aan het grondbedrijf. Alleen wat we doen naar de toekomst toe, is dat we daar naar de toekomst, die risicoopslag, en die hebben we eraf gehaald. Omdat we gezegd hebben, als je nu kijkt naar de rente, ook de meerjarige verwachting daarin, vinden we die risicoopslag vinden we niet nodig.
Ja, maar even heel simpel gezegd, gaat er dus een procent van de rente af. Dus niet zozeer in betalingen en in cashflow, als wel in de verzwaring van de boekwaardes.
Nee. Dat is niet helemaal duidelijk geweest. De boekwaardes blijven net zo belast als in het verleden. Dat is één. Wat we wel doen, is dat we zeggen van de toekomstige cashflow, dus de toekomstige opbrengsten, toekomstige kosten, daar hadden we, gingen we uit van de 4,5% plus 1% risicoopslag. En die risicoopslag is er afgehaald. Overigens is dat niet het enige effect van de parameters, want we hebben nog een aantal andere effecten. Maar
dat... Nee, helder. Maar dat betekent dus dat je de kosten laat dalen. Doordat je die opslag niet toerekent? Dat klopt, hè?
Ja hoor, dat klopt.
In de toekomst?
Ja, wat we doen, even scherp, want er ontstaat een heel technische discussie en ik zie wel mensen wat vragen kijken. Wat we dus inderdaad doen is dat we eigenlijk zeggen van, wij schatten het risico dat die rente binnen een bepaalde planperiode boven de 4,5% komt, die schatten we heel laag in. Mm-hmm. Andersom, achterin... dus dat is positief effect, hè, voor de duidelijkheid.
Even ter onderbreking, achterin wil ook nog iemand een toelichting geven.
Ik wil de wethouder graag even helpen. 4,5% was steeds het percentage wat we daadwerkelijk richting het grondbedrijf in rekening brengen over de boekwaarde. En wat het college nu heeft besloten is dat in de grondexploitatieberekeningen altijd 4,5% plus 1% werd gebruikt om te komen tot, zeg maar, de kosten. En die 1% in de grondexploitatieberekening, die is eraf.
Ja, dus de kosten binnen de grondexploitaties nemen minder snel toe in de toekomst dan dat nu het geval was.
Dus ik begrijp dat. Correct.
Nou nog één, dan heb ik hem ook, denk ik. Die 1% die kwam ook bij de boekwaarde op. Er kwam jaarlijks 5,5% bij de boekwaarde op. Nee, dat is het misverstand namelijk.
Nee, dat is het misverstand. Nee, die komt niet bij de boekwaarde op. De boekwaarde wordt net zoals vroeger belast met 4,5%. Het enige wat we doen is naar de toekomst toe, dat renterisico dus anders, lager inschat. En dat betekent dus dat wij naar de toekomst toe geen rekening houden met die 1% risicoopslag.
Dus onder de streep blijft het positieve bij dat gelijkblijvende situatie?
Klopt, alleen zeg ik weer één ding achteraan. Voor de volledigheid, we hebben dat niet de enige parameter die we aangepast hebben. We hebben gekeken naar de kostenopbrengstijgingen. Dus het effect van de rente, hè, dat is terecht dat u constateert, dat is positief. Dat er ook staat vooral wat de uitkomst van de GREX heel negatief beïnvloedt, is die, met name die opbrengstijging die van 2% vroeger na eerste 5 jaar 0% en daarna 0,5%. Mm-hmm. Dat gaat ook hard. Mm-hmm. Dat gaat heel hard. Dat hoef ik u niet uit te leggen.
Ja, daar hebben we ergens een melding van gehad tussendoor. Maar het zou zo mooi zijn als die wijzigingen die allemaal doorgevoerd worden, want het zijn er inderdaad een heleboel, dat die gewoon in hapklare brokjes in 1A4'tje aangeleverd worden, zodat we weten wat er gebeurt. Want in feite is het zo dat een grondexploitatie die nu op nul sluit, in 2020... dus feitelijk negatief zou zijn geweest, maar door te draaien aan de knop maak je hem weer sluitend. En dat zijn nou net van die systeempjes waar ik het gevoel heb van die willen we eigenlijk toch liever niet. Laten we nou gewoon helder en transparante dingen benoemen en inzichtelijk maken.
Nou, helderheid en transparantie lijkt me altijd goed. Daar zullen we elkaar snel in vinden, denk ik. We hebben die parameters hebben we inderdaad aan het begin toegelicht. Er zijn natuurlijk heel veel. He, want inderdaad terecht wat u zegt van die rente heeft een positief effect. Er zijn zo'n aantal andere parameters waar we niet aan draaien, onderdraaien, maar onderbouwd. He, omdat je tegenwoordig niet reëel is om te zeggen van, we kunnen uitgaan van een meerjarige opbrengststijging. Dus ook die knop hebben we aangedraaid. Dat alles, als je die effecten tezamen pakt, dus het draaien aan de knop, om het even in uw woorden te zeggen, dan betekent dat het rechts aanzienlijk negatief daardoor zijn beïnvloed.
Dan gaan we hard, nu naar meneer Kloos toe.
Ja, ik was haast de vraag vergeten, maar dat ging in die zin volgens mij ging het om de essentgelden. En daar werd aan de overkant werd daar even naar gerefereerd. Het ging over dividenduitkeringen, die waren wat lager, gaf meneer aan. En verleden jaar toen hadden we nog onze essentse aandelen en dan beurden wij zo'n 4,5 ton aan dividenduitkeringen op jaarbasis. Dat werd gedekt voor de structurele lasten. Toen op een gegeven moment werden die aandelen verkocht. Dat leverde een kleine, slottige, geloof ik 11 miljoen op je uit het hoofd. En dat was mij de vraag van, die vind ik eigenlijk niet meer terug op een of andere manier. En hoe is nu die structurele lasten van die 4,5 ton afgedekt? Is dat dan de renteopbrengsten van die 11 miljoen?
U kijkt naar de accountant, maar u mag ook naar mij kijken. Dan lach ik vriendelijk terug. Dat heb ik net van mijn collega-wethouder geleerd. Nee, wat we doen, ondertussen blader ik eventjes, is dat wij zeggen van die verkoop van Essent, die parkeren wij in een reserve. En ik ben hem ondertussen even voor je aan het opzoeken wat dat betreft. En die rente die die reserve creëert, gebruiken wij ter dekking van die vervallen dividendinkomst. En het antwoord dat ik net gaf op de vraag vanuit het CDA klopt denk ik wel. Want we hadden nog een wat groter pakket omdat Borselen niet verkocht mocht worden. En dat genereerde nog wat dividendinkomsten. Ondertussen hebben we, dat heet inmiddels een Enexis, hebben wij, is ook verkocht. Is ook in die reserve gestort. En dat betekent dat daar nu zelfs meer rente in die reserve gegenereerd wordt dan de vervallen dividendinkomsten. Dus die lage dividendinkomsten hangt inderdaad samen met dat pakket aandelen van Enexis wat we nu ook verkocht hebben.
Wat leveren die rentes voet op bij u?
Uit mijn hoofd, want dat was 4,75. Volgens mij zitten we nu op 5,45. En als het niet zo is, dan krijg ik van de achterkant. Ik word heel hard geknikt nu, dus dat is 5,45 wat het nu oplevert. Dus dat moet je dan ook aanzetten tegen die eerdere 4,50 geloof ik aan mijn hoofd. En dus die 37 die net heeft genoemd is vanuit CDA. Dus in per saldo is dat neutraal om mij even zo te zeggen.
Ja, die post levert dan zo'n kleine 85 mil op aan eenmalige besteedbare.
Dat is structureel hoor, want er zit nu 12 miljoen in de reserve. Ik was ondertussen even heel snel aan het zoeken, maar dat wou mij nog niet zo snel lukken. Maar jij staat. 101. 101. Ik ben maar tegelijk. Blad 101 inderdaad, rechtsonder. Staat er wordt genoemd bestemmingsreserve en inkomensfunctie. Dan zie je dus ook die verkoop van Borselen. Hè, die 1,5 miljoen, zeg maar eventjes. En daar zie je dus ook dat die rente, dat is een structurele rente die daarop gecreëerd wordt. En die is dus elk jaar beschikbaar voor die vervallen dividendinkomsten.
Dank u wel. En wederom kunnen we afsluiten met een mooie glimlach. Hartelijk dank.
Allerlaatste, om het af te leren. Het gaat over de balans, dat is toch leuk, daar heeft die meneer voor gestudeerd.
Ik vind dit niet leuk, maar ik sta er toe.
Dankjewel. De balans, dat zijn de 82 en 83 van onze jaarrekening. Die balansomvang die neemt toe, van 146.000 miljoen, vrees ik, naar 151. En dat komt door een toename van onze investeringen met de economische nut. En een toename van onderhanden werk. Eigen vermogen blijft gelijk, dat heeft u ook al een aantal keren gezegd. Maar alles wat we dus hebben aan waarde, dat neemt toe. Onderhanden werk neemt toe. Maar we financieren dat met vreemd vermogen. We lenen geld daarvoor om dat te kunnen doen. En doordat we het zo doen, blijft het eigen vermogen ook gelijk. Want je had ook een andere constructie kunnen kiezen. En wat wij niet doen bij de gemeente is de solvabiliteit uitrekenen.
De solvabiliteit loopt terug omdat de balanstotaal wordt groter. Dus je hebt meer bezitting, maar je hebt ook meer schulden. De balanstotaal wordt groter. Eigen vermogen gedeeld door de balanstotaal, dat neemt verhoudingsgewijs dus af. Dus in absolute zin blijft het eigen vermogen afgelopen jaar ongeveer gelijk. De solvabiliteit verhoudingsgewijs neemt het af omdat je balanstotaal toeneemt. Dat klopt. Maar zoals het nu schets. Dat het eigen vermogen altijd gelijk zal blijven op die manier, dat is niet zo. Dit is een kwestie van financiering. Het eigen vermogen wordt uiteindelijk beïnvloed door wat je uitgeeft en wat er binnenkomt. Als je meer uitgeeft dan wat er binnenkomt, gaat het eigen vermogen naar beneden. En afgelopen jaar, 2011, was dat per saldo was dat ongeveer een evenwicht. En wij kijken dan ook altijd even naar het resultaat. Voor bestemming, dat politiek gezien is het resultaat na bestemming interessanter, omdat je dan kunt discussiëren over die bestemming, maar het resultaat voor bestemming is eigenlijk zeg maar een soort bedrijfseconomisch resultaat en dat liep afgelopen jaar op nul. Op het moment dat daar een tekort ontstaat, nou, dan gaat het eigen vermogen naar beneden. Heb je een overschot, dan gaat het omhoog.
Maar de waarde van onze bezittingen, zeg maar, die zijn sterk gestegen en dat financieren we met geleend geld. Begrijp ik het dan goed? Of?
Nou ja, de waarde van bezit. U investeert ook. Het gaat niet alleen over grondposities. Er worden ook gewoon geïnvesteerd in maatschappelijk nut, economisch nut. Dat moet wel gefinancierd worden. En daar moet geld voor zijn. En dat wordt van de markt getrokken. Ja,
dat was het. Dank.
Dan ga ik nu echt de vergadering sluiten. Hartelijk dank allemaal. En
u ook.
Wel thuis.